Het is de Leven Zonder Stress Wintertour. Op visite in Meersen met dubbel S in de buurt van Maastricht. Bij Danny Mullenders, assessmentpsycholoog. Dankjewel voor je gastvrijheid.
Fijn dat je hier bent.
Ja, en leuk om je een keer in levende lijven te ontmoeten. Want ik ben de afgelopen 2 weken toch bezig geweest met alle podcasts te luisteren waar jij te gast was. Dat waren er zo'n stuk of 15, hè?
Toch wel aardig wat.
Ja, ja, ja. En heb ik beluisterd. Ik hoor je vaak over mensen en hun gedrag praten. Gaat dat nou op de eerste plaats over jezelf, als je het over mensen hebt? Want je bent ook een mens.
Dat is een mooie vraag. Een goede beginvraag.
Ja.
Ik zou nee willen zeggen, maar het antwoord is denk ik ja, het begint bij jezelf. Als ik kijk naar mijn studieperiode, lang geleden, ja, waarom ben ik psychologie gaan studeren? Waarschijnlijk toch om mezelf wat beter te leren kennen. En van het een komt het ander.
Ja. Ja. En wat maakt de mens nou zo interessant?
Nou, wat ik heel leuk vind, is dat mensen iets onvoorspelbaars lijken te hebben.
Ja.
Laat ik het zo zeggen.
Ja.
En als je wat verder kijkt dan het oppervlak, en je leert mensen wat meer kennen, en je leert mensen ook op verschillende manieren kennen, ja, dan ga je dat ook patronen in zien. En,
van nature voorspelbaar wat mensen, hoe mensen zich gedragen.
Ik denk dat mensen voor een groot deel voorspelbaar zijn in hun patronen. Ja.
Ja. Ja. Wat is zo'n patroon?
Mensen kunnen in, en dat haakt aan op het boek waar we het ook vandaag denk ik over hebben, in hele stabiele omgevingen kunnen ze heel stabiel gedrag vertonen. En op het moment dat zij geraakt worden in hun verantwoordelijkheidsgevoel, in hun rechtvaardigheidsgevoel, ze voelen zich oneerlijk behandeld, dan ga je andere dingen zien.
Ja?
Dus terwijl iemand heel rustig en evenwichtig zijn ding kan doen, op het moment dat er op een knopje wordt gedrukt dat die persoon vaak zelf niet helemaal kent, dan gebeurt er van alles. En dat lijkt onvoorspelbaar. Iemand wordt in één keer boos. Maar je kunt de triggers een klein beetje leren kennen bij mensen. Dus de knoppen waar je op kan drukken die bepaald gedrag veroorzaken, die zijn deels voorspelbaar. Ja.
En wat doet dan een assessmentpsycholoog precies? Gaat hij van tevoren op knoppen drukken om te zien wat voor een vlees we in de kuip hebben?
Ja, dat zitten we wel te doen. Dat hoort ook wel bij een assessment. Hè. Dus we kijken vaker, past iemand bijvoorbeeld of past iemand niet bij een baan? Hè? Dus dan heb je een functiebeschrijving en je hebt de persoon en dat probeer je samen te brengen. En als een functie vraagt om effectief met stress om te kunnen gaan, ja, dan is het ook wel heel nuttig om in een assessment stress op te roepen bij iemand. Dus je geeft hem bijvoorbeeld wat minder tijd voor een opdracht of voor een rollenspel dan die eigenlijk nodig heeft om dat effectief te kunnen.
Ja.
Dus je bouwt bijvoorbeeld stress in. Ja.
Je hebt mij nu zo'n uurtje meegemaakt. Hè? Ik was hier iets eerder dan 1 uur, de afgesproken tijd. Heb jij nou ook al een blauwdruk van mij in je hoofd gehad? Is dat een soort spier die bij jou getraind is? Zie jij mij bijvoorbeeld de perfectionist of iets?
Nou, ik zie van alles. Ik denk van alles te zien, ja. Laat ik het zo zeggen. Ik heb me ook wel een beetje verdiept in jou. Ik begreep net ook dat jij wat verder hebt gekeken waar ik mee bezig ben. Dat heb ik bij jou ook gedaan.
Ja.
En dat valt me wel op in de jaren dat jij aan het werk bent. We hadden het kort in ons voorgesprek er misschien ook over. Dat je ook wel het heel leuk vindt. Vond misschien wel dat mensen je aardig vinden.
Zeker, wordt graag leuk gevonden.
Ja, en dat herken ik bij mezelf ook. Ja. Dus dat is op veel momenten heel prettig, want dat zorgt voor een sociale interactie, zou je kunnen zeggen. Je zoekt mensen op en mensen geven je een compliment bijvoorbeeld terug. De andere kant kan zijn, als je daar te ontvankelijk of afhankelijk van wordt, dan gaat je gedrag grotendeels bepaald worden door hoe die ander zich ook wel verhoudt tot jou. Dus dan word je eigenlijk een beetje afhankelijk van die sociale druk.
Goedkeuring. Ja.
Goedkeuring, gevoelig zijn voor erkenning en waardering, complimenten, gezien worden, die dingen. Dus je had het over jou. Ik vind het leuk dat je kwetsbaar opstelt meteen zo. Dat zag ik zo wat jaren terug. En wat ik heel aardig vind in ons voorgesprek is dat het hoeft niet weg te zijn. Dat je daar wat gebalanceerder in lijkt te zijn geworden. Dus dat je enerzijds zegt, ik doe mijn podcast. En ik ga dat niet overal doen. En ik wil zelf ook een prettig uur hebben met iemand.
Ja.
He, dus je gaat niet iedereen aannodigen. Dat vind ik zelf leuk. Dat is wel leuk voor mijn ego trouwens. Even tussendoor.
Ja.
En aan de andere kant geef je wel de ruimte bijvoorbeeld hier aan mij. Dat ik mijn verhaal kan doen. Dus jouw ego hoeft niet voorop te staan in dit geheel.
Nou, sterker nog, ik probeer mijn ik-jasje, zoals ik het noem. Ja. Probeer ik echt aan de kapstok te hangen. En dienend te zijn aan degene die ik spreek.
Ja.
En dat maakt het voor mij ook zo fijn om te doen.
Ja.
Dus is mijn logische vraag ook aan jou. Is zelf uit de weg gaan, is dat niet het allerfijnst wat je kan doen als mens? Of zie jij daar ook valkuil in?
Ja, ik denk dat het voor veel mensen een prettig comfort is om je dienstbaar op te stellen. Dat kun je ook vanuit verschillende perspectieven bekijken. Als ik het op mezelf projecteer, dan denk ik dat ik hele lange tijd mensen ook wel uit de weg ben gegaan via mijn dienstbaarheid. Met andere woorden, klinkt wat paradoxaal misschien, ja? Maar door me ondersteunend op te stellen, hoef je wat minder ook voor jezelf in te brengen en te laten zien.
Oh, zo ja. Het is dus, niet zozeer om conflicten te vermijden.
Dat hangt er ook wel mee samen, voor mij in ieder geval. Ja. Dus ik vind het ook wel heel prettig om de kerk in het midden te laten en te zorgen dat iedereen prettig en leuk heeft. En dan helpt dienstbaarheid en een ondersteunende insteek werkt wel heel goed.
Ja.
Tegelijkertijd, en dat werkte bij mij heel goed, kreeg ik dat deed wel pijn, maar ik kreeg te horen van, hé, maar wie ben jij dan op het moment dat jij je constant aan het aanpassen bent aan anderen?
Want je was zelfs een pleaser, zei je ergens.
Ja, nou dat zal er zeker nog wel in zitten. Dus dat is onderdeel, denk ik, van mijn karakter en dat is niet weg.
Het is ook niet fout, toch?
Ik denk, als je daar een beetje bewust mee kan omgaan en het kan inzetten in situaties waarin het voor jou en de ander helpend is, prima. Ja, en op sommige momenten werkt het niet. Hè. Ik doe die assessments en coachings en daarin merk ik bijvoorbeeld, als ik daar vooral loop te pleasen en het ander naar zijn zin loopt maken, dan gaat die ander niet leren. Nee. Dus af en toe ook provocatief kunnen zijn, duidelijk kunnen zijn, zeggen wat jij denkt en die ander laten reageren, werkt wel heel erg goed.
Ja.
Dus ik denk wel dat mijn vertrekpunt is, ik roep wel eens aandacht als bron van verbinding, dus de aandacht gaat vaker naar de ander en niet zozeer naar mezelf. En ik heb, denk ik, over de afgelopen jaren wel geleerd om wat meer aandacht voor mezelf te hebben. En dan is zo het cliché leidinggeven aan anderen, hè? Eerst leidinggeven aan jezelf. Dat herken ik wel heel goed.
En houden van jezelf? Zit ik hier met een man die van zichzelf houdt, Danny?
Ik denk dat ik wel blij ben met mezelf. En dan durf ik ook wel te zeggen dat ik daarmee niet naast mijn schoenen loop. In ieder geval, ik blijf wel in contact met anderen, heb ik het idee. Kan een keertje misgaan misschien, maar ik ben tevreden met mezelf en ik doe dingen die ik leuk vind. We hadden in ons voorgesprek ook even een aardig thema van, ja, waarom doe je dit eigenlijk, zo'n podcast? Is dat voor het ego? Of is het ook wel aan de andere kant vooral heel leuk om te doen?
Om zichtbaarheid te creëren.
Zichtbaarheid creëren, zo kun je hem ook benoemen. En dat, het heeft ook een beetje een zakelijke insteek misschien. In de zin van, er ligt nu zometeen een boek. Ja. Het is fijn. Hè, als jij
je derde boek?
Derde boek, ja precies. Dus,
even de titels van de eerste twee.
Ja, dus mijn eerste boek dat heet Laat je niet kiezen.
Daar hangt hier een prachtige poster van.
Ja, die hangt daar achter, ja precies. Ja? Dus dat gaat vooral over, eigenlijk is dat het thema waar we het nu over hebben. Dus er is ruimte tussen hetgeen je overkomt en de manier waarop je op reageert. Dus je kunt je als slachtoffer opstellen en alles laten gebeuren. Of je kan op een ontspannen manier regie pakken.
Het zaadje daarvoor is al op je 15e geplant, hè?
Ja, precies.
Victor Frankl.
Kim?
Ja, die zat in een kamp en... Ja. Hoe heet zijn boek alweer?
Moet ik ook even graven. De zin van bestaan in goed Nederlands. Dus,
waarom maakte dat zo'n indruk op je toen je 15 was?
Nou, ik voelde me daar wel wat speelbal van mijn omgeving. En even vooropgesteld, hè, ik ga mezelf niet vergelijken met Victor, iemand, wat die man heeft meegemaakt. Maar ik merkte daar wel dat als je jezelf in alles laat meebewegen wat betreft. Hè, een ander wil iets en je gaat daarin mee. Ja, waar ben je zelf dan nog? En wat ik heel mooi vind, hij komt met zijn ideeën ook vanuit een Epictetus. Misschien ken je die goede man ook, hè, oud filosoof. En daar werd gezegd, ja, er is altijd wel ruimte om zelf invloed uit te oefenen op hetgeen je overkomt, hetgeen wat je gebeurt. En Frankl zat in kampen. Een aantal kampen heeft hij zelfs gezeten in de Tweede Wereldoorlog. En waar hij achter kwam, maar waarschijnlijk wist hij dat al wel vanuit ook wie die is. Dat je kan vechten, vluchten, bevriezen. En wat je daar mee kan is heel weinig. Hè? Want vechten betekent dat je waarschijnlijk een kogel krijgt. Vluchten, iets soortgelijks. En bevriezen, nou, je kan je even verstoppen en uiteindelijk word je toch wel gevonden. Maar wat hij heel goed zag was dat als je eigen gedachten en je eigen gevoelens kan besturen, dan kan je ook je eigen realiteit voor een deel bepalen. Hè? Die mannen, die enge mannen met geweren zijn niet weg. Hoe je daartoe verhoudt, daar kun je iets mee. Studiegenoten, Edith Eger, misschien is dat ook een bekende naam, De Keuze onder andere heeft zij geschreven, had het ook over haar verblijf in kampen. En wat zij heel treffend beschrijft is dat je kunt heel boos worden op die ander die dat geweer voor je houdt bijvoorbeeld en die je slecht behandelt. Maar als het je lukt op dat moment om een klein beetje terug te leunen, te zien waar je onderdeel van bent en ook een aantal hypothesen in je hoofd te formuleren over die ander. Dus niet alleen maar te denken van die ander is slecht en die ander gaat mij iets aandoen. Die ander is ook zoon van een vader en een moeder.
Kinderen misschien.
Dat en heeft misschien dingen meegemaakt waardoor die hierin beland is. En dat maakt het niet beter, maar dat maakt wel dat je wat meer begrip kan opbrengen voor waar je in zit.
Ja.
Dus dat werkt wel.
Ja, dat boek heeft jou later heel erg beïnvloed. Dat kunnen we wel stellen. Ik hoor je bijna in iedere podcast, hoor ik je er wel.
Hij komt terug.
Oh, ja. Ja. Tweede boek is Daarom doen ze dat.
Daarom doen ze dat, ja.
Ja. Ja. En wat is daar het leidend thema in?
Ja, wat mij vooral opvalt in de omgang met mensen is dat we heel snel aannames doen over die ander. Het haakt een beetje aan wat we net trouwens bespraken. Maar een ander doet iets. En dat betekent, als iemand boos wordt, ja, dan is het een kwaadaardig persoon. Als iemand niet praat, dan is het een introvert persoon. Dus we trekken heel snel conclusies over wat we zien. En koppelen daar eigenlijk een karakter aan. En dan is het strikt omheen en dan is iemand zo.
Ja,
dan
is mij wel eens verteld dat dat ook iets met ons brein te maken heeft. Dat wil energie besparen. Ik wil eigenlijk het gevaar van jou. Ik wil jou toetsen. Hè?
Ik wil weer toetsen.
Ja, ja, ik wil jou in een hokje plaatsen. Je bent veilig of jij bent dit of dat.
Ja,
is dat het echt? Is het zo simpel?
Het is niet zo simpel, maar het is wel een deel van het verhaal. Als je kijkt naar Daniel Kahneman, Nobelprijswinnaar, had het over systeem 1, systeem 2. Hè, ons automatisch systeem, ons bewust systeem. En het eigenlijk wat je zegt, dat is een hele goeie. We besparen energie door snel te kunnen reageren op de dingen die zich voordoen. En als je dat evolutionair bekijkt, hè, als die grote boze wolf voor ons staat, ja, dan kan het wel handig zijn om even weg te duiken.
Ja.
Dat hebben we geleerd en dat heeft ons brein geregistreerd. En ons brein heeft zich ook ontwikkeld. Het verhaal van de drie breinen misschien ook wel bekend. Dus het laatste brein, onze prefrontale cortex, waarin zogezegd het verstand en het bewustzijn zou zetelen, zeggen velen.
Jij gelooft daar niet in?
Daar geloof ik in. En tegelijkertijd ken ik behoorlijk wat onderzoeken waaruit blijkt dat we af en toe met onze acties eerder zijn dan onze gedachten. Dus dat is heel fascinerend, vind ik, van hoe werkt dat dan?
Ja.
Maar ik wil wel heel graag ergens geloven, maar dat is ook wel wishful thinking, dat er een gedachte en een gevoel vooraf gaat aan hetgeen wat we doen.
Aan de handeling.
Aan de
handeling. Er is onderzoek naar gedaan natuurlijk. Er is een beroemd onderzoek, ik weet zijn naam even niet, jij kent hem vast wel, dat 6 seconden voordat jij zo met je vingers ging doen, was er al breinactiviteit die leidde totdat jij zo met je vingers ging doen.
Ja.
Maar dat zet natuurlijk het hele idee van de vrije wil op zijn kop. Want waar ben jij dan met de keuze dat je zo met je vingers ging doen?
Ja, dat zeg je goed. Ja, en Niels Bedden Wilson, ik ken hem toevallig. Dat, precies dat onderzoek. En we zijn er ook nooit echt helemaal uitgekomen. Het is een gigantisch debat. Hè? Dus je bent zelf uiteindelijk dan verantwoordelijk voor je eigen acties als er zoiets is als vrije wil. Dat is de consequentie eigenlijk van vrije wil. Terwijl anderen roepen van ja, we hangen hier aan de touwtjes en niks is te beïnvloeden. Dus alles is een spel en het is voorbepaald.
Ja.
Even los van de wetenschap, ik wil heel graag in dat eerste geloven. Want dat maakt ook dat ik iedere dag instap, 's ochtends en denk, wat ga ik doen en welke invloed heb ik daarop?
Ja. Dus vrijwillig, heb ik wel eens iemand horen zeggen, is een soort, soort collectieve afspraak. We doen aan vrije wil. Want dan stort het hele systeem in elkaar.
Ja, ja, nou ja.
Zie je dat ook zo?
Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Het is goed, het is nuttig wat mij betreft om te geloven dat je invloed hebt op hetgeen je gebeurt. En eerlijk gezegd, waarom zou ik coachen, waarom zou ik een assessment überhaupt doen als eigenlijk alles al voorbepaald is? De vraag aan mij is vaak net van iemand heeft zich te ontwikkelen van A naar B of iemand wil dat zelf. En wat heeft hij daarvoor nodig? En dan vind ik het wel heel aardig om de diepte in te gaan met iemand goed te leren kennen en zijn triggers te leren kennen.
Ja.
En vandaar het ook aan vaardigheidsontwikkeling te kunnen doen.
Ja. Ja. We gaan het zo over je derde, je nieuwe boek hebben, want dat is een van de redenen waarom we hier zitten. Maar, ik zeg ook wel eens van ja, ik ben eigenlijk steeds een andere versie van mezelf. Nu ik met jou zit, ben ik weer een andere versie dan ik straks met mijn moeder zit.
Ja.
Of met mijn vriendin, of wie dan ook, de buurman. Is dan wel eigenlijk voor jou een soort neutraal schets van iemand te maken? Want het ligt dus ook aan degene die de vraag stelde.
Ja.
Het ligt ook aan jou. Jij beïnvloedt die ander ook natuurlijk.
Ja, precies. Ja, wat ik graag wil geloven, en waar ik ook echt wel in geloof, is dat er wel een soort van basis is. Een aantal basiseigenschappen die die in iedere situatie wel meeneemt, maar die meer of minder getriggerd wordt. Dus op het moment dat jij behoorlijk dominant bent en ik heb in mijn persoonsstructuur wat meer die introverte kant zitten, dan kan dat maken dat ik wat meer teruggetrokken raak. Kijk, jij gunt mij nu ruimte, ik stap wat meer naar voren, terwijl ik heb behoorlijk wat vragenlijsten over mezelf ingevuld. Ja, meestal score ik hoog op introvert.
Ja, dat merken we nu niks van.
Nee, dus ik denk dan, jij gunt mij de ruimte en jij bent nieuwsgierig en je stelt open vragen. Dat geeft mij heel veel ruimte om heerlijk te praten over hetgene waar ik mee bezig ben en wat ik leuk vind. Dus dat werkt voor mij. En aan de andere kant is bijvoorbeeld, als je het hebt over stabiel, instabiel. Dat is ook zo'n basis eigenschap van mensen. En sommige mensen die hebben structuur en houvast en voorspelbaarheid nodig en kunnen zich dan ook prettig bewegen. Dat derde boek gaat ook over leidinggevende en hoe die zich verhouden tot onvoorspelbaarheid. En dan valt me op dat een eigenschap als emotionele stabiliteit, die vrij stabiel over tijd is, ja, wat een hele handige is. Dus in de kern is de een vaak wat ontspannender, wat evenwichtiger dan de ander.
Ja.
En ik zie dat mensen zich daarin kunnen ontwikkelen. Je kunt coachen, doen training, wat dan ook. Maar uiteindelijk, nou even een stap terug. Je wordt er niet per definitie mee geboren met een hoge of een lage instabiliteit. Daar valt wat in te stretchen, zou je kunnen zeggen, door hetgene wat je meemaakt.
Waar je opgroeit.
Ja, precies. Dus nature nurture, dat debat, de interactie tussen die twee.
Geloof jij trouwens even tussendoor ook in het belang van de eerste, zeggen ze dat 15 maanden wordt altijd zo'n heel hoog belang aan gehecht. Hè? Dat de eerste, nou laten we zeggen, anderhalf jaar van je leven, dat daar eigenlijk al je blauwdruk gevormd wordt.
Ja, ik kan me voorstellen dat er is een blauwdruk vanuit je genen, of er is iets. En vervolgens hoe dat blad, dat wel deels beschreven is vanuit je genen. Het is geen onbeschreven blad. Hè? Soms werd wel eens tabula rasa, misschien dat woord ook genoemd, het onbeschreven blad. Nee, ik denk niet dat we onbeschreven zijn, want we hebben een genenpakketje. En of maar de manier waarop jij in de eerste pakweg anderhalf jaar kan of mag omgaan met je omgeving. En die komt naar je toe. Die bepaal je niet zelf als soort van, je bent geen willoos wezen, maar je hebt weinig te beïnvloeden. Het komt naar je toe. Ja, op het moment dat je dan in een onveilige situatie opgroeit, dat heeft gigantische impact op hoe je daarna gaat gedragen en voelen. En de een is in de kern, denk ik, vanuit dat genenpakketje wat stabieler, kan daar wat makkelijk handen en voeten aan geven. Maar op het moment dat je wat minder stabiel bent van nature en je krijgt nog een keer een hoop sores op je bord in die eerste maanden, dan heb je best al wat te doen.
Ga er maar aan staan. Het was trouwens het belang van de eerste 1500 dagen, kan ik me nu herinneren. Ah. Maar goed, dan zitten we al op het dubbele.
Ja, dat is wel meer.
Hoe was je als kind eigenlijk?
Ik zou mijn ouders kunnen vragen of mijn vrienden.
Was jij verlegen?
Je zegt introvert. Ja, ik ben verlegen. En ik heb ook wel door kennis op te doen en me aan nieuwe situaties bloot te stellen, heb ik wat verlegenheid afgeleerd. Dat durf ik wel.
Ja, want je kijkt me gewoon aan. Dat gebeurt niet tijdens ieder interview. Niet van jou, maar van andere mensen die ik interview.
Ja, ja. Ja, dus in die zin, ik denk dat ik van nature wel verlegen ben. En dan kun je een onderscheid maken tussen verlegen en introvert. Maar laten we het niet ingewikkeld maken misschien. Maar het sociale contact opzoeken en je daar comfortabel in voelen, dat is mij hele lange tijd niet heel makkelijk afgegaan.
Je bent ook op latere leeftijd vader geworden. Is dat allemaal nog te herleiden tot dat je denkt, nou, ik kijk eerst de kat uit de boom, of ik doe het allemaal wat rustiger aan dan een ander?
Dat is wel best wel een diepe vraag. Ik heb er de laatste jaren wel wat over nagedacht. En ik denk niet dat het voor niets is dat ik wat later vader ben geworden. Ik denk dat daar een verband is. In de zin van eerst even de kat uit de boom kijken. Ja. Te kijken wat het leven te bieden heeft.
Kansen.
Ja, ja. En ook wel mijn comfort zoeken in de dingen die me makkelijk afgaan. Ik denk dat ik durf te zeggen, ik heb best een aardig stel hersenen. Dat is wel prettig. En ik denk ook dat ik, ondanks dat introverte verlegene op inhoud, wel heel aardig met mensen kan omgaan. Dus dat was mijn comfort. Hè. Toen ben ik ook in werk als psycholoog vrij snel terechtgekomen. Ik heb ook wel geleerd en ik heb mijn neus ook wel gestoten op momenten dat ik uit dat comfort ging. Dat ik wel in het HR-werk zat, maar dat ik een beetje de stretch moest vinden richting mensen die dominant waren bijvoorbeeld. En dan kan ik niet in de expertrol kruipen, maar dan had ik het vanuit dat contact met die ander te regelen. Dat lukte mij niet goed. Ben ik twee keer wel behoorlijk om mijn bek gegaan, durf ik te zeggen, in mijn carrière, in mijn loopbaan.
Je werkte bij DSM onder andere, hè?
Ja, bij DSM heb ik gewerkt, ja, klopt. Wat ik daar merkte, vind ik een aardig voorbeeld wel. Ik ben daar begonnen als recruiter. Werving, selectie, arbeidsmarkt, communicatie. Dat vond ik heel leuk. Daar heb je ook iets extraverts nodig, zou je dan kunnen zeggen. Maar je kan je wel heel erg baseren op kennis van hoe werf ik en hoe selecteer ik. Dus je kan terugvallen op je
know-how.
Je know-how, precies. En dat ging me aardig af. Ja, vervolgens werd ik dan, dat recruitmentvak, zo moet ik het zeggen, dat is een soort van springplank. Als je dat goed doet, dan is er meer mogelijk binnen een DSM. Dus ik werd dan HR business partner, heette dat, HR manager.
En je wilde verder klimmen, hè?
Ja, ik wilde verder klimmen, precies. Dus dat was dan belangrijk voor mij, hè? Dus mijn carrière en het vooral heel erg goed doen en laten zien aan anderen dat ik het ook wel kon. En daar kwam ik erachter dat ik dat dus eigenlijk niet heel goed kon.
Ja. Is dat een pijnlijke conclusie dan?
Ik vond hem op dat moment pijnlijk. En toen het me de tweede keer gebeurde, een aantal jaren daarna op een andere plek, ging het al wat makkelijker. En dan hebben we de kat een keer meegemaakt. Het voelde die tweede keer aan als een beetje de neus stoten. Maar die eerste keer was het echt van, wat gebeurt hier nou? En dat beschrijf ik ook een beetje in, vooral mijn eerste boek. Ik zie mensen vaak in hun eerste stap vanuit intelligentie en hard werken dingen voor elkaar krijgen. En dan zijn ze de expert. En vervolgens gaan ze een situatie in waarin het effectief omgaan met onduidelijkheid. Leiding geven, managen, projecten draaien. Dat eigenlijk de kern is van het goed doen. Dus als jij slim kan spelen en laveren met onduidelijkheid, zou je kunnen zeggen, dan kom je best aardig uit de verf. Terwijl als je behoefte hebt aan grip en controle en het allemaal heel erg goed willen doen, en dat had ik ook wel, dan werkt het vaak contraproductief.
Is dat niet de natuurlijke behoefte van mensen? Ik ken maar weinig mensen die inderdaad de boel laten.
Ik ook, dat klopt ook wel. En daar zit ook wel speelruimte in. Hè. Als je het hebt over stabiliteit, instabiliteit, dan is dan zijn mensen niet per definitie stabiel of instabiel. Daar zit ruimte tussen. En dat is wat ik probeer te beschrijven in mijn derde boek. Als jij die ruimte kan vinden tussen grip en controle enerzijds, wat ook heel positief kan werken, want je zit kort op de bal, vaak wordt dat wel gevraagd, en dingen vrijlaten. En naar gelang situatie daartussenin kan spelen, heb ik het genoemd. Dan zit je wel lekker in je vel en dan krijg je dingen ook wel heel aardig voor elkaar.
Ja.
Terwijl als je per definitie op grip en controle zit of op vrijlaten, dat werkt niet.
Nee. Ben jij eigenlijk fan van zelfsturende teams? Vind jij dat de manager zijn beste tijd gehad heeft?
Nee? Nee, daar ben ik geen fan van. Hoe
komt dat?
Het valt mij op, ook als ik met teams aan de slag ben, dat er behoefte is aan
leiding.
Een leiding, aan hiërarchische ordening. Dus we vinden het ook wel heel erg prettig om te weten wat we moeten doen, waar we aan toe zijn.
Ja.
En ook daar is er een vrij groot speelveld. Dus voor veel mensen geldt in een team dat het niet handig is dat iemand een kool op de huid zit. En er zijn ook heel veel mensen, daar werkt het tegenovergestelde. Dus sommigen hebben nodig dat er iemand kort op de huid zit en anderen wat minder. En ook die leidinggevende wat mij betreft, als die kan spelen daarmee richting een team en een beetje snapt wie wat nodig heeft, dan krijg je best wat voor elkaar. Dus het is niet zo van niet zelf sturen. Het is ook niet per definitie wel zelf sturen. Maar het is heel leuk als een team taakvolwassen is en het kan zich deels zelf bedruipen. Maar dan ook zie ik wel heel vaak dat dat het wel heel handig is als Jantje of Pietje of Marietje toch ergens zegt van, en nu gaan we het zo doen als we er samen niet uitkomen. Ja.
Dus je bent niet van de school, de beste manager maakt zichzelf overbodig.
In de ideale wereld lukt dat. In de ideale wereld, en hoop ik ook dat die manager die mindset heeft. Hè. Dus dat hij niet denkt van, ik moet nodig zijn, ik moet mijn plek hier vasthouden. Nee, het zou heel leuk en mooi zijn als een team zichzelf kan helpen. En dat die manager niet nodig is. Vaak zie ik, en dat heeft vaak ook met context factoren te maken, wat er om dat team heen gebeurt in die organisatie, dat het team niet zelfredzaam wordt. Denk aan een eerdere leidinggevende bijvoorbeeld, die heel kort op de huid heeft gezeten van dat team. Ja, en dan komt die nieuwe en die laat het helemaal vrij. Je zit eigenlijk in het patroon van zeg het maar. Ja. En dan in één keer moet je het zelf gaan doen. Dus ik denk dat mensen onder veel omstandigheden heel zelfsturend en zelfredzaam kunnen zijn. Dat het wel heel handig is dat er iemand een oogje in cel houdt.
Ja. Even kijken, ik heb een hoop notities gemaakt. Even nog over dat werk en dan ronden we dat even af. Ja. Werk op relatieniveau of werk op transactieniveau? Dat is iets wat me altijd is bijgebleven van een burn-out coach. Mm-hmm. Is werk nou voor jou, of zie je mensen een relatie aangaan met het bedrijf, of is dat funest juist? Blijft het altijd een transactie? Maakt niet uit hoe lang je er al werkt, hoeveel je met collega's na het werktijd afspreekt.
Ja, ook daar krijg je weer een grijs antwoord van mij waarschijnlijk.
Dus, is het allebei?
Het is het wel allebei. Maar voor mij heeft het te maken met snappen dat als je verknocht raakt aan je organisatie en bijvoorbeeld dag en nacht gaat werken, dat de kans heel groot is dat het niet werkt en dat je in een burn-out terecht kan komen. Enerzijds. En de andere kant is als je hyperzakelijk en transactioneel erin stapt, dat je weinig aan verbinding en relatie doet en dat je daarmee ook je dingen uiteindelijk niet gedaan krijgt. Ja. Dus het is het vinden van dat speel van. Maar ik vind het wel, het is best ingewikkeld. Ook als je kijkt naar wat het in ons voorgesprek ook over jou en hoe jij in je werk geland bent en dat je ook best wel wat uren maakte. Vaak hebben ook wel behoefte aan gezien en gewaardeerd en erkend worden aan het begin. En daar ontlenen we ook wel status aan. Of we mogen er zijn wat die ander zegt, dat heb je goed gedaan. En vaak koppelen we daar dus veel uren maken aan. Ja. Alleen je raakt daar, wat mij betreft, veel mensen raken daar verslaafd aan en blijven in dat patroon ook wel hangen. En dan kom je op een moment uit, ja, dan raak je ver van jezelf verwijderd. En dan ben je vooral voor de bühne of voor die ander aan het werk.
Ja. Wat, ik ben toen vanuit Limburg verhuisd naar Hilversum. En ja, mijn familie bleef achter. Ja. Dus het is bijna logisch dat ik als 21-jarige jongen, mijn collega's, werd mijn nieuwe familie. Het werd mijn surrogaatfamilie.
Okay, okay.
Dus ging ik daar ook al, bijna alles vanaf laten hangen. Wordt dat ook gecheckt bij een assessment? Of iemand een beetje in de buurt woont van... Of dat hij zijn hele huis en haard moet achterlaten voor deze baan. Want ja, dat heeft op mij wel impact gehad.
Ja,
zeker
ja.
Als jonge jongen.
Ja, ik kan me goed voorstellen. Als je het heel klassiek bekijkt vanuit de assessment gedachte, dan wordt er vooral gekeken, wat zijn er de typische eigenschappen die je hebt, die redelijk eigen zijn aan jou. Die ook over tijd niet heel erg veranderbaar zijn. En op het moment dat je 200 kilometer verderop gaat wonen en niemand kent en dat helemaal te rooien hebt, dan kan het heel handig zijn als je een beetje stabiel bent.
Ja.
Het kan heel handig zijn als je een beetje nieuwsgierig bent. Dus dat je open staat voor nieuwe ervaringen en niet een bijna ziekelijke behoefte aan grip en controle hebt, zou je kunnen zeggen. Het is ook heel handig als je dan een goed midden weet te vinden tussen empathie en zakelijkheid. Dus je moet wel opkomen voor je eigen belangen. Tegelijkertijd, je hebt mensen om je heen ook nodig om je dag door te komen. Dus dat je ook kan verplaatsen in die ander. Iets van extravert zijn kan je dan ook helpen. Dus in een assessment kijk je vooral wel wat zijn er basiseigenschappen. Nogmaals, weten ook dat mensen kunnen verrassen. Want misschien is het wel zo dat degene die heel zelfkritisch is en die heel erg graag grip en controle houdt, want dat zie ik ook wel eens gebeuren, zich toch ook wel vastbijt in die nieuwe situatie en het graag daar heel erg goed doet en op zoek gaat naar die nieuwe contacten en dat het vanuit die soort van perfectionisme dat het toch goed gaat.
Ja.
Vaak zie ik wel dat mensen die wat ontspannender in zo'n nieuwe situatie stappen, het ook makkelijker gedaan krijgen.
Ja. Ja. Hoe denk je over liefdesrelaties? Even iets heel geks tussendoor. Liefdesrelaties op de werkvloer. Ik heb het één keer meegemaakt, ik zal het niet bij naam en toenaam noemen, maar toen een producer en een discjockey een verkering kregen, toen sloeg de hele dynamiek in het team sloeg om.
Ja.
Want het werd een soort front.
Dat zag je gebeuren.
Ja.
En wat was het effect?
Het effect was dat er meer geroddeld werd. Want een van de twee hoorde altijd wel weer iemand iets zeggen over die ander. En die lagen natuurlijk s'avonds in bed. En dat werd meteen natuurlijk uitgemeten en besproken.
Ja, ja,
ja. Ja, ik heb dat niet als prettig ervaren. En ik denk, je kan het niet voorkomen als manager natuurlijk. Maar het is denk ik wel iets waar ze alert op moeten zijn, toch?
Ja, ik denk dat het niet werkt. Als je al die situaties... ik heb als beleids-HR-functionaris gewerkt. En daar kwamen we dat ook tegen. Het uiteindelijk werkt het meestal niet. Want het doet iets met de omgeving, het doet iets met het team. Sterker nog, ik ben Kim, mijn vriendin, bij Verbego, bij Hago tegengekomen.
Ook op het werk.
Ja, en ik vind dat wel een persoonlijke boeiend verhaal. In de zin van, je raakt verliefd en je wil graag samen zijn. En vervolgens zit je ook in een HR-team ook nog. Hè? Niet eens in een ander vakgebied, maar waarin je eigenlijk ook wel iets moet vinden van dat soort patronen.
Ja.
En wat ik heel boeiend vond, dat mijn HR-directeur toen aan mij vroeg, want ik was HR-beleidsfunctionaris, Danny, zou je eens beleid willen maken op jouw situatie?
Oh ja.
Van waaruit anderen daar ook iets mee kunnen.
Heb je gedaan ook?
Dat heb ik toen niet gedaan. Nee. En toen heb ik gezegd, Henk Pinkers, overleden, fantastische vent. Henk, dit werkt niet. Dit moeten we niet doen met elkaar. Volgens mij hebben wij hier een keuze in te maken dat dit hier niet werkt.
Dat een van ons twee iets anders moet gaan doen.
Uiteindelijk is Kim is toen op een andere plek binnen de organisatie terechtgekomen. Ja. Dan raak je ook wat verder van elkaar af. Ja. En dan moet je eigenlijk duur gezegd een systeeminterventie doen. Dus dan is het, ook al vinden mensen niet leuk, die mensen uit elkaar halen. En dan die mensen wel ook de keuze geven van, als we nu zeggen, jullie gaan niet meer met elkaar samenwerken, wil je blijven of niet?
Ja.
Kan niet altijd. Een bedrijf van 10 man, dan wordt je al ingewikkeld. Maar het was een wat grotere organisatie. Ja. Dus daar.
Overtreffende trap daarvan heb ik ook meegemaakt. Ja. Ik ga niet zeggen waar, maar de producer kreeg een relatie met de baas.
Oh wow.
Ja, dat heeft ook voor mij althans toen de noodklok doen luiden. En het heeft ook mijn ondergang bij die desbetreffende organisatie ingeleid. Want het ging, je merkte gewoon dat het werd anders gewoon. Ja. Het werd anders. De sfeer werd anders.
Ja.
Mensen durfden minder te zeggen.
Ja.
En er wordt natuurlijk over geroddeld ook, want eerst wordt dat geheim gehouden.
Ja,
en
dat is de eerste stap. Ja, precies.
Maar daar kan je niet tegen zeggen van, hoe kun je daar als werknemer eigenlijk mee omgaan?
Een pittige. Ik kan nu wel heel makkelijk zeggen van, je ziet iets wat impact heeft op het team. En dat is bijna feitelijk, dat druipt er vanaf.
Ja.
daar kan ik heel makkelijk zeggen van ja, maak het bespreekbaar en doe het op een niet-oordelende manier en betrek mensen in die dialoog. Dat zijn de mooie kreten dan. Maar tegelijkertijd vraagt het wel om heel veel veiligheid in de situatie om het überhaupt kenbaar te maken.
Ja.
Misschien is er iemand aan jou voorgegaan en die heeft het geprobeerd en die daar is koppen gesneld en die moest eruit.
Ja.
Dat gebeurt, ik zie het. Ja, dan ben jij de volgende. Nee. Dat wil je ook niet.
Je wil geen klokkenluider zijn daarin.
Nee.
Althans, nee, je weet dat je dan het onderspit delft natuurlijk.
Dan is de kans groot dat je weggaat. Ja. Tegelijkertijd, ja, ik vind het leuk als mensen zich ontwikkelen of stappen zetten op basis van een positieve situatie. Hè? Dus dat je het waarderend perspectief zegt iets van je wil jezelf ontwikkelen en je wil jezelf nog beter of nog mooier of wat dan ook maken. Maar dit, wat jij nu schetst, is een negatieve situatie.
Ja.
En mensen hebben een aversie daartegen, dus daar wil je uit.
Ja.
Dus wat kan je dan doen? Ja, je kan het benoemen. Kijken wat die ander dan doet. De kans is groot dat je dan eruit ligt. Maar de stap daarvoor is eigenlijk vooral ook wel, en dan is het een beetje egoïstisch gedacht, bij jezelf nagaan van wat vind ik eigenlijk belangrijk. En dat klinkt misschien een beetje fout, maar als jij behoefte hebt aan grip, controle, voorspelbaarheid, je wil je inkomen behouden.
Ja, gelijkwaardigheid is voor mij heel belangrijk.
Maar als dat belangrijk voor is, dan weet je dat de consequenties, als je het kenbaar maakt en je gaat eruit, dat je hebt vastgehouden aan je eigen norm, je eigen waarde.
Ja.
Terwijl ik zie ook mensen, en ik wil daar weg blijven in orde, zeggen van ja, weet je, ik wil thuis in ieder geval op korte termijn mijn boterham gesmeerd hebben en ik wil mijn hypotheek betalen.
Maakt niet
en
uit hoe.
Dat, ja, daar kan ik van alles van vinden. Dan kan ik denken, dat is laf, weet ik wat. Maar ik hoop in ieder geval dat mensen überhaupt de situatie zien, dat ze nadenken over hoe ze zich daartoe verhouden. Ja.
En dus ook hoe je reageert dus weer.
Precies dat. Ja. En als je dan de een zegt de snor drukt en de ander zegt je stilhoudt.
Ja.
Dan is dat zo.
De laatste hieromtrent valt me in. Ben jij fan van kerstborrels? Want daar gebeurt toch vaak ook van alles tussen collega's wat het daglicht niet kan verdragen.
Het gebeurt, ja.
Ja. Ja. En dat neem je toch mee het nieuwe jaar in, hè? Ja. En dan zit je daar met, heb je gehoord die met die in het rookhok en die met die. En dat er van alles gebeurt. En dat je denkt, ja maar jongens, zullen we ons eens even focussen op wat we hier aan het doen zijn. In plaats van al dat.
Ja, terwijl ik hoor wat je zegt. En je kunt het gekonkel noemen. Je kan ook zeggen roddelen. En roddelen heeft een evolutionaire functie.
Verbind.
Ook wat mij betreft. Het verbindt precies dat. Dus ik vind het ook alweer heerlijk als er een situatie zich heeft voorgedaan. Van waaruit je weer met elkaar kan gaan praten over het niet feitelijk of het niet formele. Ja. Dus het.
Ja, ik heb ook wel eens een manager gehad. Die kon bij hem een wit voetje halen. Ja. Door te zeggen, ik weet nog een goede roddel. Zei ik, kom binnen. Deur dicht. Lijkt me ook niet de manier, hè?
Nou, het lijkt me niet de manier. En tegelijkertijd denk ik, ja, maar zo werkt het dus met mensen. Dus wat wil ik daarvan zeggen? Ik vind het verbindt, precies wat we net ook zeiden. En als je die manager goed inschat en je weet dat hij de deur dan dicht trekt en dat je een wit voetje haalt en je bent dus handig in dat sociale spel, dan heb je een voorsprong op een aantal anderen.
Ja.
Dat is ook wel. Ja, je kan er van alles van vinden. Vooral als je wat principiëler bent, is dat voor mensen vaak heel lastig.
Ja, maar het gebeurt dus met mij ook. Andersom kan iemand mij ook even.
Het gebeurt.
Ja.
Ja. Ja, ja, dus en daarvan denk ik, dat ga je niet voorkomen. Dat is hoe het mensenspel ook wel werkt.
Ja, jij noemt het mensenspel, vind ik wel mooi gezegd.
Ja, ik.
Dus het is ook een werkveld is een spel.
Een werkveld is een spel. En ik denk ook, we hebben het een paar keer nu over evolutie gehad. Bepaald gedrag selecteert zichzelf uit. En bepaald gedrag, daar wordt aan vastgehouden. En dat heeft ook wel te maken met wat doet de meute in de organisatie. Ja. Wat is het typische gedrag? We zien ook vaak als we werven en selecteren dat we toch ongemerkt Jantje, Pietje of Marietje selecteren die op ons lijkt. Dus dat gebeurt.
En die niet lijkt op die gymleraar die je vroeger altijd straf gaf. Hè? Dat speelt allemaal door. Hè?
We weten het vaak niet. Nee.
Is het nou zo, als je toch over evolutie hebt, vroeger was het ergste wat je kon gebeuren de groep kwijtraken. Hè? Want dan wist je natuurlijk van, ik ben de sjaak. Ja. Is daarom een ontslag voor mensen zo impactvol dat ze zich echt voelen, we worden verstoten? Of
ik denk dat daar wel een belangrijke oorzaak zit. Dus we zijn graag onderdeel van een groter geheel. We worden vaak gezien, graag gezien en gehoord. Ik had vandaag ook nog zo'n casus vanochtend op mijn werk. En dat iemand zei, potverdorie, ik heb weken, maanden, jarenlang mijn stinkende best gedaan.
Geïnvesteerd?
Ik heb geïnvesteerd, overuren gemaakt. Ik ging voor die promotie. Wat gebeurt er nu? Dan wordt er iemand van buiten naar binnen gehaald en ik ben weg.
Ja. Het voelt oneerlijk.
En precies dat. Het triggert je onrechtvaardigheidsgevoel. En ik snap dat bij mensen. Dan kun je wel zeggen van ja, daar heb je aanleg voor. En jou zou dat eerder gebeuren dan die ander. Dat gevoel opkomt. Maar dat is een redelijk bazaal gevoel wel. Dat gebeurt denk ik, een ieder wel in die situatie. Ja, en dan is het vooral de vraag, laat je niet kiezen. Kan je een beetje uitzoomen? Snap je waar je onderdeel van bent? Snap je dat je ruimte hebt om op je eigen manier op de situatie te reageren? Dus niet in je primitieve reflex terecht te komen.
Slachtofferrol.
Slachtofferrol. Wetende ook dat die primitieve reflex ons lang geleden heel goed dus hielp, hè, bij het wegrennen van dat enge dier. Maar we zitten nu in een situatie waarin het heel goed is om even terug te kunnen leunen en te zien dat je zelf ook je regie kan pakken op je reactie. En ik hoorde die persoon vanochtend ook zeggen, ja, maar Danny, we worden overstelpt met prikkels tegenwoordig. En hoe kan ik nou regie op mijn eigen gedrag pakken als ik stap buiten en er komt een auto en een fietser op me af en een billboard. En de wereld is veranderd ten opzichte van 30, 40 jaar geleden. Ja, dat klopt. Ja, en tegelijkertijd, waar heb je invloed op? Huh? Stephen Covey, de ruimte. Ja,
is een held van jou, dankzij Viktor Frankl natuurlijk ook. Hè?
Ja, dat klopt ook.
Een beetje op voortgeborduurd, hè?
Ja, helemaal. En dan zit Covey, maar ik denk ook meer op de tour van, weet waar je onderdeel van bent, zie je speelruimte en deal daar dan mee op een of andere manier.
Maar ja, wat is mijn speelruimte nog als ik te horen krijg, je ligt eruit?
Wat is speelruimte?
Ja, een afkoopsom misschien?
De speelruimte kan zijn dat je rustig blijft in dat gesprek. En dat is al een hele klus, hè, want het raakt je. En dat je een vraag terugstelt.
Dus niet alles maar voor zoete koek slikt. Je wil weten waarom.
Ja, je gaat de waarom-vraag stellen. En dan is de gigantische kunst, kan je dat, en dat is pittig, hè, op een niet-oordelende manier terugstellen. Die vraag, ja. Hoe pittig is dat?
Ja.
En die andere uitnodigen om iets meer te vertellen dan jij nu weet. En proberen in dialoog te blijven. En je zou kunnen zeggen, het eigen belang is, je haalt informatie op waar je weer iets meer kan. Ook in een volgend gesprek misschien. Maar de ander zit misschien ook aan tafel. Denk even aan Edith Eger, waar we net over hadden. En die baalt misschien ook wel dat hij of zij jou die boodschap moet geven. En het is de vooruitgeschoven pion.
Ja, want we hebben spiegelneuronen. Hè? Als ik pijn heb, heb jij automatisch ook pijn.
Ja,
dus dat ontslag is voor allebei niet leuk.
Ik ben de naam van de film kwijt. George Clooney. Dus die gaat een aantal organisaties af, volgens mij, waar die HR-man is. En daar moet hij eigenlijk overal mensen gaan vertellen dat ze ontslagen worden. Ja. Dus hij is de vooruitgeschoven pion, dat is zijn baan. En zelfs daar zie je, in ieder geval het is de film, maar dat wordt wel reëel neergezet, dat niet fijn is. Je kunt een masker opzetten, je kan net doen alsof, je hebt het script voor je liggen en toch doet dat iets.
Ja. Dus hij zat s'avonds in de bar zijn verdriet weg te drinken.
Precies dat. En we dachten, nou doet hij wat hetzelfde.
Ja. Je nieuwe boek, As We Speak, wordt nu gelanceerd. Hè?
Ja, volgende week ligt hij in de winkels.
Titel?
Ja. De kunst van niet kiezen.
Wauw.
Ja.
Waarom deze titel?
Ik heb er lang over nagedacht. Ik wist het boek dat ik wilde dat het gaat over hoe gaan leidinggevenden om met ambiguïteit, met onduidelijkheid. Ja. Wat is hun manier van omgaan met snel veranderende situaties? En mij valt op, als mensen dat effectief en soepel voor elkaar krijgen, dat ze hun dag makkelijker doorkomen, dat ze beter hun werk doen, dat eigenlijk die werkweek veel leuker wordt.
Ja.
Dus soepel omgaan met ambiguïteit, met paradoxen zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Dat is wel key wat mij betreft voor effectiviteit van leidinggevenden. Dus het valt me op in assessment onderzoeken en in coachings, dat op het moment dat jij dat soepel kan, ik heb het psychologisch navigeren genoemd ergens in het boek. Dat je een prettige mens bent voor de ander. Dat je zelf meer fluitend thuis komt. Dat het allemaal wat makkelijker gaat.
Ja.
En ik ben eigenlijk op zoek gegaan naar wat zijn nou de typische eigenschappen van leidinggevenden die psychologisch soepel navigeren. Dus die effectief met paradoxen kunnen omgaan.
Ja, dat zijn. Maar die titel is toch niet alles maar op zijn beloop laten? Dat bedoel je daar niet mee, toch?
Nee, dat is precies. Dat is net het andere. Want ik heb die vraag eerder ook al gehad. Van ja, dan is het dus hup loslaten. En
we zien wel wat schip
strandt. We zien wel wat er gebeurt. En dat is het niet. Het is eerder zien dat er keuzeruimte is. Voor een deel lijkt dat ook wel op mijn eerste boek. Hè? Dus zien dat je niet in je primaire groef terecht hoeft te komen van grippen, controle of van loslaten bijvoorbeeld. Maar dat je een situatie bekijkt, dat je snapt wat er gebeurt en dat je eigenlijk je eigen denken, voelen en doen kan regisseren. Dus er is vrije wil, wat het net over vrije wil.
Ja.
En je kan op je eigen manier tot bepaalde hoogte reageren op wat er gebeurt.
Hmm.
En bepaalde eigenschappen helpen je daarbij. Dus sommige mensen zijn daar meer toe in staat dan anderen. En Ja, dus leidinggevenden die wat ruimdenkender zijn, die wat minder op grip en controle zitten, die wat stabieler zijn en die ook wat empathischer zijn. Dat zijn vier eigenschappen die ik zie. Die kunnen over het algemeen wat makkelijker omgaan met paradoxen.
Ja. Ja. Hoe lang, dit boek is hier geschreven, in deze kamer?
Ja, ja, ja? Precies.
Hoe lang
ja.
ben je ermee bezig geweest?
Maanden vier. Ja. Ja, ja, ja.
En wat vormde de inspiratie? Dacht je, de eerste twee boeken zijn niet af, er moet een derde komen? Of was het een film die je zag, of een man die je sprak, of een assessment die je deed?
Ja, ja, het is vooral wat ik meemaak. Niet alleen maar in mijn werk, hè, waarin ik iedere dag mensen zie en dat je dan mensen helpt in hun ontwikkeling of in de spiegel voorhoudt en zegt van ja, die baan past wel, die baan past niet. Ook wel met kinderen bijvoorbeeld. Dan zie ik een heel leuk verschil tussen mijn dochter, die je net ook zag, en mijn, ja. mijn zoon. Dat Joep super, wat mij betreft, super nieuwsgierig is. En iedere keer weer met nieuwe inzichten komt. En we hebben gisteravond nog een aantal filmpjes opgenomen van die shorts voor LinkedIn.
Ja.
Hij filmt dat en hij kan het zelfs online zetten. Ik kan het allemaal uit handen geven. En nou, mijn dochter heeft hele andere kwaliteiten. Ja. Dus ik vind het ook wel heel erg leuk om te zien dat mijn dochter bijvoorbeeld heel duidelijk en daadkrachtig en resultaatgericht ja. is. En dat ik dan kan nadenken wat gaat ze straks doen bijvoorbeeld.
Zie je kleine kopietjes van jezelf rondlopen en van je vrouw? Of is het toch een mix geworden? Ja,
zou je ook aan Kim hebben mevrouw kunnen vragen. Dus ik denk dat Kim zou zeggen, ik ook, mijn dochter lijkt wat meer op Kim.
Hmm?
Wat pit, temperament en die geeft gas. En Joep is wat beschouwender, wat psychologischer, denk ik. Denkt wat meer reflectief. En dus dat,
vanuit
dat
is, de ander?
Ja, en dan denk ik dat Kim en mijn dochter dat ook kunnen. En we hadden het even over paradoxen. Ik denk als er wat meer druk op de ketel komt, of ze moeten iets van zichzelf, dat zij wat minder vanuit de ander denken en wat zakelijker denken.
Ja.
En dat heb ik minder. Ik blijf lang en dat heeft Joep ook wel in die empathie. Je kunt zeggen hangen of steken. Of, en dan maak je verbinding. En het nadeel kan dan zijn dat je bijvoorbeeld de dingen niet afkrijgt. Dus als ik kijk naar eerdere banen waar ik echt getriggerd werd op je moet nu productie draaien, ja, daar werd ik niet blij van. Terwijl nu, ja, ik ben ondernemer en ik kan mezelf de ruimte gunnen om te verdiepen en na te denken over mensen. En ja, dan zit de kwaliteit eerder op de interactie en de betekenis die je met elkaar uit die interactie haalt. En er is ruimte en tijd voor. Terwijl ja. Kim, mijn lieve vriendin, die is HR-manager binnen een groot concern. En daar wordt heel erg gefocust ook wel op gas geven, meters maken en dat
resultaat
iets anders. Wat zeg je?
Resultaat.
Ja, resultaat.
Ja,
ja. Ja.
Wanneer is dit boek nou voor jou een succes?
Oh.
Is dat te maken met die ene e-mail die je dadelijk krijgt van iemand die het fantastisch vond? Of?
Ja, ja, dat is een hele goede vraag. Want ik zou het liefst nu het antwoord geven dat ik los van de erkenning en waardering me heel blij kan voelen bij de lancering van dat boek. Dus ik heb die schouderklop niet nodig en toch is het wel zo. Dus ik zou het ook wel heel mooi vinden als hij het straks goed doet in de verkoop. En eigenlijk wil ik dat niet. Dat is de paradox in mezelf.
Ja.
Dus je stelt een hele terechte vraag wel. Waarom schrijf ik dat boek? Ja, vooral deel omdat ik hele mooie dingen meemaak met mensen in onze psychologenpraktijk. Ja. En dat ik dat opschrijf en dat ik dat graag wil delen. En misschien zit er toch wel iets van een wereldverbeteraar in me. En wat is de basis daarvan? Misschien is dat toch ook wel ego.
Stel het boek komt op nummer 1. Zeg je dan, ik sta op nummer 1 of mijn boek staat op nummer 1?
Dan heb ik geleerd om te zeggen, dat boek staat op 1. Ja. En ergens voel ik wel dat ik op 1 sta.
Ja.
Ja, dat.
En dat hoeft ook niet weg, toch? Ik bedoel, dat is toch inherent aan mens zijn. Dat je identificeert met je successen. Een typisch voorbeeld natuurlijk, als Nederland zelf al gewonnen heeft, zeggen we hebben gewonnen. En als ze verloren hebben, ze hebben verloren.
Ja. Ja.
Zeggen niet, we hebben verloren.
Nee. Het thema trots komt er ook wel in naar voren. Ja, en je legt het graag bij de ander als het niet goed gaat. En je maakt het intrinsiek als het jou goed gaat.
Ja.
Je eigen dingen toe. Dat ik herken je ook zelf.
Ja, nee, tuurlijk. Ja. Dat is met deze podcast ook. Want je hebt van die podcast hitlijsten.
Ja.
En als die dan op 1 staat. Dat is een screenshot maken en doorsturen.
Ja. Ja, het is prettig. Het is leuk. En heel eerlijk, ik heb ook wel een training gevolgd bij dat eerste boek van hoe zorg je ervoor dat dat boek goed onder aandacht komt. En wat maakt verkoop. En daar denk ik nu wel minder over na. Misschien ook omdat het meer routine is geworden. Dat ik wat minder focus op marketing en sales. En vooral het uitdragen van die ideeën in dat boek. Waar ik meer plezier ook nu aan heb dan die eerste keer. Uiteindelijk wat mij betreft doen we niet dingen als het ons geen plezier geeft. En als ik dit niet leuk vond, zou het niet lukken.
Nee, precies.
Dat staat voor mij voorop. En het mooie voordeel vind ik, kijk, als dat boek een beetje verkoopt, dan zou het ook heel mooi zijn om bij mijn organisatie AC&T Consulting hier en daar nieuwe klanten erbij te hebben. Maar wat voor mij vooral werkt, is dat ik plezier haal uit dit gesprek en de moeilijkheid die ik nog steeds wel heb, hoor. Ik zit heel graag op jouw stoel.
Ja, trek lieve vragen.
Ja, en ik heb geleerd om antwoorden te geven of wat meer te doen wat ik nu doe.
Vind je het niet leuk om jezelf te graven? Ga je wel eens een dag zitten en dat je denkt, nou, nu wil ik mezelf nog eens beter begrijpen.
Ik vind het leuk en ik ken mijn eigen valkuilen daarin. Ik kan dan blijven hangen in het graven.
Oh, ja. En niet vinden.
En niet vinden.
Ja door blijven graven.
Door blijven graven, heel zelfkritisch, dat stemmetje.
Ja. Wauw. Ja. Want jij bent ook filosoof, vind ik een beetje. Ben je meer psycholoog dan filosoof?
Studie, psychologie, maar ik denk als mens wel meer filosoof.
Ja, hè? Ja. Nou, dan kan ik deze vraag wel aan jou stellen. Ja. Is de persoon nou niet gewoon het probleem? Dat persona komt van dat woord persona, masker werd het vroeger genoemd. Hè? Ja. Dat we iemand willen zijn, iemand moeten zijn. Is dat, dat wordt eigenlijk nooit echt bevraagd. We gaan er gewoon allemaal vanuit dat we een ik zijn, niet een ik hebben, maar dat die persoon gewoon inherent is aan ons zijn.
Ja.
Dat je bijna niet onpersoonlijk kunt leven.
Ja.
Daar zou je vast ook wel eens in gedoken zijn.
Wat mij betreft, als je dat positief, ik plak een label positief dan erop, bekijkt, dan we zijn geen kluizenaars. Dus we hebben ons, vind ik, te verhouden tot anderen. Er zijn mensen om ons heen.
Ja.
En ook daar weer de evolutionaire bril. Je krijgt iets met en voor die ander voor elkaar. Als dat spel samen goed loopt.
Ja.
En dan is het ook heel prettig als die ander je een beetje leuk en aardig vindt.
Ja.
Dus, en stel je bent van nature, zeg ik even, niet heel leuk en aardig. En je ziet dat als je ander gedrag vertoont dan je eigen is, dat je iets voor elkaar krijgt. Dan is de kans groot dat je dat gaat doen.
Ja.
En als je dat in veel situaties doet, dan ga je op veel momenten aanpassen. En dan kun je zeggen, waar is je eigen ik dan gebleven? Dus voor een deel denk ik, het is een sociaal spel en het is super nuttig dat je kan aanpassen, want dat vergroot ook je overlevingswaarde. Aan de andere kant, wat jij net suggereert van, waar is dat ik dan nog? Ik vind dat ook wel eens ingewikkeld. Ja, ik denk, potverdorie, ik heb volgende week mijn boeklancering. Er komen heel veel leuke mensen. Ja. En
het draait om jou.
Het draait om mij. Stralingskrans effect.
Ja.
En is dat nou per se wat ik wil? Ik heb me dat later bedacht. Wat ik het liefste wil, is daarna in dat uurtje dat we over hebben, of anderhalf uur met mijn vrienden, die lekkere borrel, dat biertje drinken.
Socializen.
Ja. Socializen.
Vragen stellen.
Ja.
Ja, ik noem mezelf altijd een chameleon. Ik kleur naar mijn omgeving. En dat vind ik het fijnste eigenlijk. Dat ik nu een soort van samensmelt met jou. En dat ik een soort ook in jouw energieveld mee kan liften. Ik wil het niet te spiritueel maken, maar... Ja, is dat niet de fijnste staat van zijn? Of zie je er ook valkuilen aan?
Ik kan me voorstellen dat het voor jou de fijnste staat van zijn is. Hè? Want dat druk je nu uit.
Ja.
En voor een ander niet, die daar niet mee bezig is of niet bewust van is of daar niet het nut van ziet. Je kunt dat op veel manieren kunt bekijken. Ik merk in coachings, ook in dit gesprek hier... Want op het moment dat je het met elkaar kan vinden, dat geeft een uitstekend gevoel. Dat is prettig. Daar kan ik de rest van de dag op door.
Ja.
Ja, dat is misschien ook een beetje egoïstisch. Hè? Dat ik door het gevoel dat ik hier krijg, een heerlijke dag heb. Aan de andere kant denk ik, dat is een beetje hoe we als mensen in elkaar zitten. Dat we onze energie ook wel een klein beetje aftappen van de ander.
Ja.
En dus ook in ons voorgesprek hadden we het over dat chameleon zijn. En of dat dan niet goed of wel goed is, of wat dat dan zegt. Dat is voor mij niet goed of fout. Ik kan me wel voorstellen, als je kijkt naar de ander, als de ander je op meerdere momenten op verschillende manieren ziet, dan kan dat een beetje ingewikkeld zijn. Want we hebben behoefte aan voorspelbaarheid.
Ja, ja, ja.
En als jij bij Jantje dat doet en bij Pietje dat doet en Klaasje dat doet en die mensen zien jou iedere keer wat anders doen, dat geeft
onveiligheid.
Onveiligheid, dat zeg je.
Dat maakt me onbetrouwbaar.
Dat kan je onbetrouwbaar maken in de ogen van die ander, wat mij betreft. Ja.
Maar ik bedoel meer op... Stel als ik hier nou heel erg als Patrick Kikken zou zitten... Dan zou ik ook de hele tijd over Patrick Kikken moeten praten... en wat Patrick Kikken niet allemaal gedaan heeft. En dan zou jij... Weet je, ik heb het gevoel dat ik hier helemaal niet zit als Patrick Kikken. Ik zit hier gewoon nu als onderdeel van dit gesprek.
Ja.
En daarom, dat wat jij ook terecht zei over die ikkigheid... waar Dirk de Wachter het over had, de Vlaamse psychiater.
Ja.
Ja, moeten we daar niet gewoon eens wat meer van af? Gewoon laat jezelf maar samensmelten met wat er zich aandient.
Ja, en Wat ik heel leuk vind, hè, want de Oosterse filosofen zeggen van ja, er is niet zoiets als een kern. We zijn zoveel zelven en naar gelang situatie doen we iets en we zijn messy zelfs. En ja, het is allemaal rommelig en niet voorspelbaar. Terwijl hier in het Westen, hè, sinds de verlichting vooral, zijn we gaan zeggen van ja, er is een soort van entiteit. Hè, en daar kun je voorspelbaarheid aan koppelen. Ja. Dat vinden we prettig. Dus
maar ook beperkend tegelijkertijd.
En ook beperkend, ja. want je laat je ook door hoe de ander naar jou kijkt weer in je eigen je habitat terugzetten. Want de ander heeft vanuit die vorige interactie met jou ook een verwachting van jou. En die benadert je op die manier en dan reageer je weer. En dan hou je eigenlijk dat zo wat vast. Wat ik zelf een prettige gedachte vind is dat ik op een aantal eigenschappen misschien zo'n beetje ben wie ik ben. En tegelijkertijd naar gelang situatie en context me een beetje vrij kan bewegen. En dat ik dat misschien eerder, toen ik dat sociale spel noem ik het weer, wat minder in de vingers had en wat meer liet bewegen door de anderen, dat of het niet heel leuk kon vinden, dat ik daar wat in geleerd heb. En dat ik nu zie, ik weet ongeveer wie ik ben. Het hangt een beetje af van wie er tegenover me zit. Ik pak af en toe een rol en af en toe kom ik heel dicht bij die eigen ik. En dat werkt wel. En ik wil ook wel graag denken, ook wel vanuit functionaliteit. Op het moment dat ik in een coaching vooral mezelf zit te zijn. En jij zei dat net heel mooi. Als jij de hele dag Patrick loopt te zijn. Ja, help ik daar die ander mee? Ja, ik denk het niet. Ja. En een van mijn drijfveren is ook wel ook de ander kunnen helpen. Dus dan helpt het als ik verschillende rollen kan pakken. Naar gelang context of opdracht of wat je te bespreken met elkaar.
Ja. Dus je zou kunnen stellen, net als Patrick Kikken uit de weg gaat tijdens het interviewen. Gaat Danny Mullenders uit de weg als hij zijn werk als psycholoog doet.
Ja, je raakt de kern. Want ik heb daar ook wel vaker gedacht, Danny, het is je comfort eigenlijk. Hè? Want ik stel mezelf, daar begonnen we er straks mee, ten dienste aan die ander. En het is ook wel heerlijk om die chameleon te stappen, want dat kan ik goed. En ik hoef mezelf ook lang niet altijd in te brengen. Ja. Het is daar ook wel weer die paradox zien en dan ook wel weer daartussen kunnen bewegen. Ja, dat is ook wel weer heel abstract, maar jezelf kunnen zijn, voor zover er een zelf is. En weten dat je verschillende rollen en houdingen kan innemen. Vooral ook wel om die ander daarin te helpen. In bijvoorbeeld een coaching. En de ene keer ben ik dan de leuke, lieve, aardige Danny. En misschien staat dat wat dichter bij mijn karakter. En de andere keer, maar dat is ook wat ik geleerd heb. Provocatief coachen betekent ook dat ik uitvergroot wat de sores van die ander zijn.
Ja.
En dat ik zeg van ja, dit is wel heel, heel zielig voor jou, hè. Oh, dit is je hebt echt een.
Maar dat pas je toe dan. Hè?
Dat pas ik toe en daar ben ik ook wel wat voorzichtig in, want ik weet ook wat het effect kan zijn. Je zit een beetje in een autoriteitsrol, je wordt ook zo gezien en op het moment dat je die ander dan voor zijn gevoel loopt af te branden, dan werkt dat lang niet altijd. Dus weet wanneer je wat doet.
Ja.
Dus ik vind het is ook een beetje een rituele dans, hè, tussen jezelf en een rol.
Ja.
Ja, heel boeiend. Ja.
Maar volgens jij bent dus niet van de school, het individu heeft zijn beste tijd gehad. We moeten terug naar het collectief. Ik denk aan zo'n mierenkolonie waar sommige miertjes zichzelf gewoon opofferen, zodat de andere miertjes de rivier kunnen, het waterstroompje kunnen oversteken. Zijn wij niet als mens, staan we daar ver vanaf of zijn we van nature ook zo'n mierenkolonie die gewoon, ja, waarin gewoon dat plaatsvindt.
We staan er ver vanaf.
Ja?
Dat is wel mijn idee. We staan er echt wel ver vanaf.
We zijn niet één organisme.
Nou, we hebben gezien dat het ons helpt als we ons aan die groep kunnen aanpassen. En daar zijn we misschien op momenten wat in doorgeschoten. En daarmee zijn we onszelf wat kwijtgeraakt.
Ja.
En je zou kunnen zeggen, in de jaren 60, door een aantal sociale invloeden zijn we heel erg gaan leunen op ons ik. En daar is de ikkigheid alweer ontstaan, zou je kunnen zeggen. Dat zijpelt door in de huidige tijd wat mij betreft. Als je kijkt naar zelfhulp, ja, het is een beetje een ook dat is weer een paradox. Hè? Misschien schrijf ik ook wel zelfhulpboeken. Terwijl ik tegelijkertijd zeg van ja, richt je niet te veel op dat zelf. Maar kijk maar naar de context waar je de dingen in doet.
Ja.
Dus ja, we zijn doorgeschoten in ikkigheid wat mij betreft. En tegelijkertijd, ja, we hebben ons te verhouden tot die ander. En dat is ja een soort van delicaat evenwicht waar we iedere keer mee van doen hebben. Alleen redden we het niet. Met die hele grote groep redden we het ook niet.
Ja.
Dus, en daar zit te veel eigen identiteit in ons om die mier te zijn die zich laat crushen door het systeem.
Ja. Maar, even advocaat van de duivel, de best functionerende organisaties en ook voetbalteams bijvoorbeeld worden één geheel. Hè? Die worden één ding waarbij iedereen zijn rol kent. Iedereen wordt een radertje in de machine. Is het niet juist, als we het Nederlands elftal zien voetballen en er staan 11 ikjes op het veld. Nou, prettige wedstrijd. Ja,
en daar zit ruimte tussen. Wat mij betreft, als ik kijk naar teams, we trainen en we coachen ook vaker teams, dan is wat mij betreft het idee, kijk naar wie die ikjes zijn En hoe kunnen die complementair aan elkaar zijn? Ja. Ik moest wel eens denken, ja, de Romario heette die man volgens mij lang geleden bij PSV. Ja,
die deed gewoon zijn eigen ding.
Die deed zijn eigen.
Er stond een dienst voor hem.
Ja, ja, en ja, paste dat systeem op dat moment op een of andere manier wel. Volgens mij werden ze ook wel kampioen. Maar dan komt er een moment dat die man wat ouder wordt en anderen beginnen er wat van te vinden. En dan ga je naar een andere fase.
Ja.
Dus ja, in die zin, op het moment dat het geheel op basis van de som der delen zou je kunnen zeggen werkt, dan is dat oké.
Maar zoals je gezin hier, jullie zullen ook allemaal een beetje je eigen taken hebben. De een doet de vaatwasser, de ander. En dat wordt een beetje zo onderling geregeld, toch? De een dekt de tafel, de ander ruimt af.
Ja,
het is ook een klein systeempje natuurlijk.
Ja, precies. Ik vind het ook wel heerlijk, ook al ken mijn werk. Thuis precies wat je zegt, daar zijn we niet overal even goed in. Of niet iedereen krijgt overal evenveel energie van. Dan is het wel heel handig als je af en toe eens met elkaar gaat zitten en dat met elkaar bespreekt. Hè? Van hoe zit ik hier? Waar heb ik plezier aan? Waar loopt die energie weg? En dat je ook eens wat van die ander terughoort. En dat is wel iets, maar dat vraagt wel ook weer vertrouwen en veiligheid onderling. Dat je met elkaar deelt. Van waaruit je met elkaar soepel door kan. En volgens mij werkt dat hier ook wel zo in ons gezin. Hè? Je zag net Joep en Sofie ook voorbij komen.
Heel dienstbaar.
Ja, heel fijn. Ja, heel
geïnteresseerd.
Heel geïnteresseerd ook. Ja. En dan vind ik het heel aardig dat ik net even wat water ging halen van ons tweede. Ik net beneden kwam. En Sofie, want we zitten nu boven hier op mijn kamer. Sofie, oh, ik had toch wel heel graag bij die podcast erbij willen zijn. En dan vind ik het ook wel heel boeiend. Ik kan denken, ja, dat is 8 jaar oud. Dus misschien heeft ze het lef niet helemaal om het te vragen. Ja. Maar haar straks ook eens even vragen van ten positieve. Wat maakt dat je graag erbij was geweest? En dan de vraag te stellen van wat maakt dat je niet bent blijven zitten?
Ja.
En dus elkaar ook wel nieuwsgierig kunnen bevragen zonder oordeel.
Ja, dat gebeurt in dit huis. Ja, dat denk ik dat, zeker wel.
Ja.
Ja. Ik heb een paar uitspraken van je uit andere podcast waar ik even wat toelichting op wil, als je het goed vindt. Jij zei ergens, moet ik even kijken, woorden creëren werelden. Ik kan daar natuurlijk wel iets mee, maar wat bedoel je daar precies mee? Woorden creëren werelden.
Ik denk dat wij de waarde of de effectiviteit van woordgebruik dat onderschatten op een of andere manier.
Ja.
Dus een woord als moeten heeft vooral voor een ander veel meer of een andere lading dan een woord als willen. En feitelijk, als je het terug zou brengen naar karakter of naar persoonlijkheid, dan is de kans groot dat iemand die veel vanuit moeten praat ook wel zelf kritisch is en een beetje een strijder is en letterlijk van alles van zichzelf moet. Terwijl de willer, daar zit wat meer een eigen ontspannen initiatief achter. Dus wat ik heb geleerd, en dat heb ik van nature denk ik niet hoor, het vraagt ontspannenheid en een beetje een ruime blik. Dat als je in bijvoorbeeld een assessment of een coaching heel erg naar de woorden van mensen luistert, dat je eigenlijk een beetje kan ontrafelen wie die persoon is.
Ja, hoe die erin staat.
Ja, precies.
Ja,
ja, nou, hoe die erin staat, letterlijk. Ik hoor soms mensen zeggen van hoe ik in de wedstrijd sta.
Ja, ja,
dat vind ik
een
hele mooie ook. Ja. Hè? Dan probeer ik een beetje de verbazende vraag te stellen van,
zie je het als een wedstrijd?
Ja,
ja,
exact. En dan komt er, dan gaat er een wereld open.
Ja.
Dan zie je soms mensen zeggen van potverdorie, je bent wel heel goed aan luisteren. Dat hoor ik vaker terug. En dan, dat woord, ik snap, ik zeg dat, maar ik doe het niet bewust. En anders zegt, ja, klopt, het is een wedstrijd en de wereld zit zo in elkaar. Je hebt goed en fout. En dus eigenlijk door woorden te spiegelen van mensen, ook weer zonder oordeel wat mij betreft, laat je de ander nadenken. En betekenis ontstaat in interactie, zou je kunnen zeggen. Er gebeurt iets in je gesprek. De ander zet je ook een klein beetje aan tot nadenken. In de ideale wereld wat mij betreft, maar het werkt niet altijd in een coachingverhouding, koppelt die ander mij ook wat woorden van mij weer terug.
Ja, en woorden, daarmee probeer je ook een reactie uit te lokken. Hè? Ik gebruik nu ook woorden om jou een soort van te prikkelen of kijken hoe je erop reageert. Dus ja, dat creëert ook een setting. Maar ja, die wereld snap ik niet helemaal. Je zoekt dus naar de wereld achter de woorden? Of?
Ja. Dat is voor mij wel het idee. Dus woorden creëren werelden in de zin van, er ontstaat hier iets tussen ons tweeën door mijn en jouw taalgebruik. En als jij heel veel in moeten, even terug naar wat ik net zei, praten, dan roept dat waarschijnlijk ook iets bij mij op. En misschien ga ik wel mee in dat moeten. En dan komen wat meer voorbeelden vanuit mij naar voren, vanuit mijn werk, waarin ik de strijder was en vooral heel veel dingen moest van mezelf.
Ja.
Dus je kunt sturen met je woorden. Dat creëert een wereld tussen ons tweeën.
Ja.
En de andere kant is weer, op het moment dat ik goed bij de ander zie wat zijn taalgebruik is, dan is het een soort van vehikel om met elkaar iets te kunnen. Kijk, ik merk bij Kim, hè, als ze heeft een paar dagen nu met haar managementteam ergens gezeten. En dan komt ze wat druk thuis bijvoorbeeld, ja. Een beetje gestrest. En als zij dan veel in moeten praten en ik ga daarin terugpraten, dan blijft die stress daar. Terwijl als ik even rustig ga zitten en een vraag stel bijvoorbeeld, dat klinkt heel, heel arbitrair, ontstaat een andere sfeer.
Ja.
Dus taal doet veel.
Ja. Ja. Even kijken, wat had ik dan nog? Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Verliesaversie.
Ja.
Wat betekent dat? Daar hoorde ik je over. Ja, dat snap ik wel een beetje. Mensen zijn bang om iets te verliezen.
Ja, vind
is het
niet
zo
leuk.
Simpel?
Ja, nou, we vinden het lastiger om iets te verliezen dan dat we het prettig vinden om iets te winnen of te krijgen. Dus een hele primaire soort van drijfveer zou je kunnen zeggen van mensen is om verlies te voorkomen. Dus we willen die baan niet kwijtraken, wat je net ook... Ja,
dus bijvoorbeeld... we gaan pleasen, we gaan op onze tenen lopen.
Dat kan een reflex zijn. Ja, ja. En vaak... Maar dat vind ik een interessante ook. Van vaak ziet die ander dan dat wij op onze tenen lopen of dat we gaan pleasen. Maar heeft die onderliggende drijfveer bij ons niet door. En als je het gesprek met elkaar kan hebben over wat maakt dat je nou doet wat je doet.
Ja, ik ben bang om dit kwijt te raken. Ja.
Precies. Maar dan heb je een heel ander gesprek ook te pakken met die ander. Dan wanneer je zegt van hey, je loopt te pleasen en dat is irritant. Of loop me niet mijn, in goed dialect zeggen we, loop me niet de votnoten dragen.
Ja. Deze was ik trouwens bang dat ik het goed uitspreek. Perspectivistische lenigheid of lenig perspectivisme. Het was van Lambert Kamphuis, die heb ik ook gesproken voor deze podcastreeks.
Ja.
De filosoof die ook boeken uit heeft. Wat daar wordt daar dan precies mee bedoeld?
Ja.
Wat, lenigheid snap ik wel, maar dat andere.
Dat perspectivisme, dat heeft hij ook weer geleend van wat oude filosoof. Maar het idee vooral van dat je vanuit verschillende perspectieven naar een situatie kan kijken.
Ja, dus Viktor Frankl, weer.
Ja, met het idee, kijk, als je het koppelt aan een werknemer, ja precies, als je het koppelt aan de werknemer bijvoorbeeld, hè, die kan een goed gesprek met zijn leidinggevende hebben gehad in zijn beleving en die leidinggevende is duidelijk geweest, dat denkt die leidinggevende dan, terwijl die leidinggevende eigenlijk die man of vrouw een pet op de vingers had willen geven, dus perspectieven kunnen verschillen tussen mensen richting eenzelfde situatie. En ook daar weer bespreken met elkaar. En dan leer je elkaars impliciete referentiekader wat meer kennen. Aan de andere kant is weer, sommige mensen, dat heeft wat meer met rigiditeit te maken of dogmatiek. Sommige mensen hebben echt het idee van mijn kijk op de wereld is de kijk. En dat een gesprek voeren is niet altijd even makkelijk wat mij betreft. Dus die zeggen van het is zwart en dan roep ik het is wit. En dan zeggen nee, dat klopt niet. Terwijl de vraag terugstellen van hey, interessant dat jij dat die kleur vindt. Vertel eens wat meer.
Ja.
Dus perspectivistisch lenig zijn heeft ook te maken met nieuwsgierig zijn naar het perspectief van de ander. Dus het heeft ook met empathie te maken.
Als we dit opnemen is het de week dat meneer Trump opnieuw president van Amerika is geworden. Jij hebt daar vast ook een bepaalde kijk op. Hè? En dan heb ik het niet over of dat nou goed of fout is. Maar hoe kan het toch dat mensen, in dit geval de Amerikanen, ondanks alles wat er aan die man kleeft en wat hij allemaal meegemaakt heeft, dat toch weer op hem stemmen? Is het dan echt die sterke leider wat we gewoon van nature willen? Of wat zit daarachter?
Voor mij heeft dat wel echt met die sociale psychologie te maken. Ja. Dus het is iemand die vooruit stapt. Hij heeft een eigen kijk, even los van wat hij allemaal roept. Hij is duidelijk ook in hoe hij het ziet. Even los van of het onderbouwd is en haalbaar is en die dingen. Ja. Nou, het is voor een groot deel volgens mij niet heel haalbaar, een aantal van zijn statements die hij nu heeft afgegeven. Maar we vinden dat prettig. Kijk naar Rutte bijvoorbeeld aan het begin van corona. Hij bood wel duidelijkheid in hoe we in aanvang met die crisis die we niet kenden omgingen.
Hou vast.
Ja, en dan maakt Rutte op mij een wat, maar dan druk ik een label, een wat integerdurre indruk dan een Trump. Ik zie in Trump ook wel een wereldbeeld schetsen dat negatief en kwaad is en hij is daarin de messias, de grote redder.
Ja.
En ik kan me heel goed voorstellen als je dat soort sociale patronen niet doorhebt en je luistert heel puur naar die man en je ziet hem staan, dat je dan denkt, ja, die man die gaat het wel even fixen hier. En als ik dat maar koppel aan bedrijven, dan zie ik leidinggevende ofwel heel erg op die heldhaftigheid zitten. Dus je zou kunnen denken, als je in Trump verplaatst, hij is de held die het gaat regelen. Aan de andere kant heb je de hele dienstbare leider, de servant leader zou je kunnen zeggen. En wat ik vaak goed zie werken is als die leider tussen die twee uitersten kan bewegen. Naar gelang situatie of gesprekspartner. En ja, Trump die gaat alleen volgens mij in die ene groef zitten. Volgens mij dat andere kan hij niet. En ik zie ook wel behoorlijk wat leidinggevenden erbij komen die zijn, daar heb ik zelf misschien ook iets van, vooral de dienstbare leider. Ja, en die krijgen hem misschien in wat lastige situaties niet voor elkaar.
Ja.
Dus tussen die twee kunnen bewegen, is vaak wel wat werkt.
Ja. Dus het alfamannetje heeft altijd een voorsprong. De man bovenop de rots, dat is Trump toch, die op zijn borst slaat en zegt van hier, ik ben de baas.
Nou, die heeft een voorsprong op het moment dat hij een aantal mensen om zich heen heeft die daarin ja knikken. Maar op het moment dat hij in zijn eentje met dat profiel ergens staat, ja, dat zie ik ook in organisaties terug, dan daar red je niet. Dus je hebt een, Herr Kotter noemt dat, een coalitie om je heen te vormen. En je kan ook zeggen, hij is best sociaal intelligent, die Trump. He, dus hier behoorlijk wat jaren achter de rug, waarin die ja, op zijn eigen manier mensen aan zich is gaan verbinden. Kijk, ja, wie er omheen staat op het moment dat hij tot president gemaakt wordt. Ja, dat zijn mensen die knikken. En die zien ook wel, dat heeft hij mogelijk wat zaken aan beloofd. Ik kan me zomaar voorstellen dat het hun belang dient als zij met deze goede man in zee gaan. Op
een bedoelt een Elon Musk bijvoorbeeld?
Ja, bijvoorbeeld ja, een Musk. Ja, ze kunnen er nog wel een aantal noemen. En dan kunnen we het hebben over social media en de gevaren daarvan. Maar dat is misschien een wat ander thema.
Misschien iets voor een nieuw boek.
Voor een nieuw boek, ja precies. Wat doet dat? Maar ik vind het een zorgelijke ontwikkeling. Dat durf ik hier wel te zeggen. Ik maak me wel wat zorgen over de wereld straks voor mijn kinderen.
Ja, ja, dat hele meningencircus, dat iedereen zijn mening maar moet ventileren op social media, begint het daarmee. Want een mening, voor je het weet, zijn we met z'n tienen die dezelfde mening hebben. En dan vormen we een organisatie. Hè?
Ja, precies.
Dan gaan we de straat op.
Dan gaat het snel. Nou ja, ja, wat je nu ziet, dat dat ook een Musk hè, of een Zuckerberg, dat die mannen nu zeggen van iedereen moet zijn mening kunnen uiten. Ja, ik heb laatst, ik ben van de X ben ik afgegaan. Ik heb eens even gekeken wat ik daar zie gebeuren. Nou, als eerste zie je Musk, die staat altijd bovenaan met zijn statement.
Ja, het is zijn bedrijf.
Zijn bedrijf, ja, dus dat doet hij. Die ruimte, die pakt hij. En vervolgens zie je toch wel behoorlijk, in mijn beleving in ieder geval, veel mensen die heel erg in datzelfde patroon hun mening uiten. Dus ik denk, ja, dat algoritme, dat is mijn aanname weer, wordt wel heel erg op zijn visie afgestemd. En ik snap heel goed, we zijn sociale dieren, we willen graag ergens bij horen, dat heel veel mensen erop te knikken. Nou, die man die zal gelijk hebben. En als behoorlijk wat mensen om Trump heen dat doen, en dat kan ons hier ook maar zo gebeuren, dan, ja, ik wil het niet even koppelen aan 40-45, maar ik zie wel wat patronen.
Ja. 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 Even terug naar de manager. Ik heb ooit een manager gehad die zei tegen mij, luister nou maar naar papa. Wat vind je van zo'n uitspraak?
Ja, dat is niet heel gek. Dat hoeft niet heel gek te zijn. Wat mij daarin opvalt is op het moment dat mensen bijvoorbeeld, stel zo iemand heeft een team aan te sturen. En het team is niet taakvolwassen, is niet stevig, weet niet wat de opdracht is. Dan kan luister maar naar papa in die fase uitstekend werken. Maar het vraagt ook zelfbewustzijn van die leider. Dat als die wil blijven, dat die, als die zijn mensen wat heeft geholpen in hun taak volwassenheid, dat hij een stapje terug kan zetten. En daar gaat het vaak mis.
Ja, maar dat klinkt een beetje kleinerend. Ja. Luister naar papa. Kom nou maar in het handje lopen. Ik leid de weg wel hier.
Ja, niet letterlijk. Als iemand dat letterlijk zegt, dan ben je reddeloos verloren. Maar als iemand dat in zijn gedrag terug laat komen, dan kan dat iets arrogants hebben wat mij betreft. Maar op het moment dat je een klein beetje weet te kneden bij jezelf, en het wordt eerder assertief dan arrogant, dan kan je daar een behoorlijke tijd op voortgaan als leider.
Oké. Ja. Maar dan komen we op het onderwerp autoriteit. Dat is toch iets wat ik jou verleen als manager? Dat is toch niet iets wat jij bij mij kan komen opeisen? Dat je, toch?
Ja, en ik weet niet of het voorbeeld dat jij net noemde, of dat met autoriteit te maken heeft. Ik hoor wat je zegt over, volgens mij autoriteit, dat ga je niet halen. Dan doe je iets met die ander, waardoor die een bepaald beeld van jou krijgt en jou ruimte gaat geven om leiding te geven.
Ik heb vertrouwen in jou. Ik denk met jou gaan we het redden. Dus verleen ik jou die autoriteit.
Ja, dus het is geen functiebeschrijving wat mij betreft. Het is eerder een iets wat jou gegund wordt en dan wordt een functie of een positie opgeplakt.
Ja.
Dus daar volg ik je in. Nou, vooral het idee dat sommige mensen wat meer hulp nodig hebben van een ander en dat dat een leidinggevende kan zijn. Ik vind dat uitstekend werken als die leidinggevende zichzelf kent en ook wel snapt wat het effect kan zijn van een iets wat arrogante houding weer op die ander.
Ja.
En het leuke kan zijn, je kan daarin ook wat provoceren. Hè? Als je zegt van kom maar naar papa en je doet dat om die ander eens een beetje uit de tent te lokken.
Ja, ja.
Uitstekend. Als dat jouw ego is, dan ben je snel uitgeprovoceerd.
Ja. Ja. Nu ben ik er door de jaren heen wel achtergekomen dat ik een autoriteitsconflict had. Met name mannen, wat een zaadje geplant heeft bij mij thuis door mijn vader, die toch vaak vrij dwingend kon zijn. Dat kom je natuurlijk ook tegen, dat je gewoon hele patronen uit je jeugd gaat zitten zitten herhalen, herbeleven en spelen. Dat is bijna dat spel. Met je, dat je dat opnieuw. Dat je die manager gewoon als een vaderfiguur gaat zien. Ik kom niet voor niks op, kom maar bij papa. Ja. Ik zag hem misschien ook wel een beetje als vader. Ja. Die ik een beetje ging treiteren en plagen. En een beetje uit de tent lokken. En ja, eigenlijk heel kinderlijk. Maar ja, het gebeurde.
Ja, het gebeurt. Ja, ja, en dat gebeurde jou in jouw eerder werk?
Ja, met een aantal managers heb ik dat wel gehad. En die manager maakte er op hun beurt ook weer gebruik van. Omdat ze natuurlijk, ja, ik zocht erkenning ook van zo'n manager. Ik zocht eigenlijk erkenning van mijn vader. Maar ja, dan maar van mijn manager.
Ja,
en,
ja. Ja, en dus wat mij betreft, je kan niet alles vanuit karakter of persoonlijkheid benaderen. Het is ook
vanuit behoefte.
Behoefte, ja. Systeem, historie, precies wat jij ook zegt. En het is vaak verrekt en lastig om te zien waar gedrag in het hier en nu richting zo'n leidinggevende vandaan komt.
Ja.
En ja, we doen die analyse wel vaker ook in coaching. En dan gaat iemand kijken hoe mensen uit het verleden, mensen in het heden naar hem of haar kijken. Ga je een gesprek voeren. En dan komen dit soort patronen vaak om de hoek kijken. Hè? Van een autoritaire vader of een moeder die er niet was. En dat doet iets met je gedrag in het hier en nu. Dus dat is wat jij ook benoemt.
Dat hou je niet buiten de deur.
Dat hou je niet buiten de deur. En ja, ook dat, misschien een open deur. Maar op het moment dat je dat patroon gaat zien, dan heb je nog niet veranderd bij jezelf. Maar dat maakt wel dat ik bij sommige mensen wel echt zo'n aha-erlevenis zie. Dan zien ze van, oké, nu snap ik waarom ik iedere keer mijn neus stoot bij dat type mens. Als je mensen al in types kan zetten. En vervolgens, wat kan je dan? Weet je, dan die mensen gaan niet weg. Dus je hebt je daar anders toe te verhouden. En dat is ook alweer een hele weg. Want je weet, ja, iemand met een dominant profiel, en vaak zijn het ook wel leidinggevende, je blijft ze tegenkomen. Wat kan ik daar anders in doen?
En dan kom je, ik denk dan persoonlijke coaching. Ik moet dan gewoon aan mezelf gaan werken en die patronen zien te doorbreken. Dat heeft niks met het werk, met de werkplek te maken.
Ja, je gaat niet de leidinggevende veranderen. Nee. Je gaat niet je werkplek veranderen. Het zit wel in jezelf ook. En dan heb je voor mij wel twee uitersten. Ik wil daar niet in goed en fout denken. Het kan ook zo zijn dat je zegt, blijkbaar zit dat zo diep in me en ik kom daar toch niet helemaal vanaf. En ik heb misschien ook al mijn best gedaan om daar een draai aan te geven. Dan past een omgeving blijkbaar goed bij mij waarin mensen of leidinggevenden niet dominant zijn.
Dat is, of ik geen leidinggevende heb. Ik ben ZZP'er. Ja, ik heb geen baas meer.
Ja, dus verander dan van omgeving.
Ja.
En als ik dat weer op mezelf projecteer. Ik heb ook al een tijd gehad dat ik tegen oude patronen aanliep en dingen niet voor elkaar kreeg in mijn werk. En ik heb heel lang gedacht, want ik herken jouw patroon wel een beetje van, ja, dat je dan nog meer je best gaat doen. En bij mij werkte die dan net iets anders misschien. Maar dan, ja, nog harder gaan werken. En dan ga je 12 uur of 14 uur per dag maken, terwijl je bent aan het vechten tegen je eigen patroon zonder dat te zien.
Ja.
En dan kan je met coaching kan je daar wat aan opschuiven door in te zien waar het patroon vandaan komt en ander gedrag te gaan oefenen. Ja, bij mij was het ook best wel hardnekkig. Dus uiteindelijk dacht ik, volgens mij heb ik over mijn belemmerende gedachte heen te stappen. En die belemmerende gedachte is dat ik dit dus blijkbaar moet kunnen. Dat ik effectief moet kunnen omgaan met zo'n dominant type.
Ja.
En waar ik achter kwam, nu meer nog, ik kan denk ik uitstekend omgaan met dominante types in de rol van adviseur, waarin ik meer kennisdrager ben. En dan ben ik coach, of dan geef ik een tip, of dan geef
ondersteunend.
Ik dat. En dat kan ook provocatief zijn door een draaiend oor te geven, maar dan zie ik dat het iets oplevert. En ik heb heel lang gedacht van ja, dat is een zwakte bot voor mij. Het lukt mij niet in de 1-op-1 waarin je bijvoorbeeld een hiërarchische verhouding hebt. Ik ben wel een beetje blij dat ik daarvan af ben.
Ja, dat snap ik. Je hoeft jezelf toch niet te pijnigen door op een werkplek te blijven of in een functie die gewoon niet bij je past. Je bent niet voor niks ook voor jezelf begonnen, toch?
Nee, precies. Maar het klinkt wel makkelijk. Ja, of makkelijk. Het lijkt zo makkelijk om daar dan uit weg te stappen. Want dan speelt ook ego wel een rol. In ieder geval bij mij. Dat ik dacht, ik moet het gewoon kunnen.
Ja.
Terwijl ik voel me. Ja.
Ja, ik voel me.
Ik voel me heerlijk in wat ik nu doe. En ik kan mijn kennis gebruiken. En ik ben met mensen aan de slag. En ik kan een keer om 4 uur naar huis gaan. Om met mijn kinderen iets leuks te gaan doen. En er zitten niet de sociale verwachtingen van die 20 man uit mijn team. En heerlijk.
Wel, ja. We hebben nog zo'n 10 minuten. Ah. Hebben we het genoeg over je nieuwe boek gehad? Of wil je er nog iets over kwijt?
Ik vind het wel leuk om daarover te praten.
Ja. Wat is nou, voor wie is dit boek nou uitermate geschikt? Wie moet dit boek per direct in zijn kast hebben?
Ja, ik zou zeggen leidinggevenden die merken dat ze veel in hun mars hebben, waarbij het op een of andere manier niet eruit komt. En als ik dan kijk naar de coachings die we meestal doen bij AC&T, dan zijn dat vaak leidinggevenden die op grip en controle zitten. Dus die willen graag vanuit een soort van perfectionisme alles beheersen.
Ja.
En dat heeft lang gewerkt en nu werkt het niet meer. Eigenlijk het verhaal van daar straks, eerst expert, nu leidinggevende. En ja, alles verandert om je heen en mensen doen niet wat jij wil. En ja, hoe kan je daar dan mee omgaan? En dan is het vaak net niet het hokje eromheen zetten en grip en controle houden. Maar dan heeft het eerder te maken met, de Belgen hebben het wel eens over loslaten is anders vastpakken. Dus door wat meer los te laten, toe te kijken, maar niet helemaal los te laten, waar we net ook over hadden, want dan ben je het kwijt, maar wel erbij te blijven, maar vooral naar reacties van anderen bijvoorbeeld te kijken of naar je eigen reactie te kunnen kijken. Dus iemand is gefrustreerd in jouw omgeving. Ja, wat doet dat nou met mij? Raak ik ook gefrustreerd of ben ik een beetje nieuwsgierig naar waarom hij of zij doet wat hij doet? Dus vooral leidinggevende die hun eigen patronen nog niet helemaal goed kennen en nog niet helemaal goed snappen wat het effect is van bijvoorbeeld een leidinggevende boven hen of de cultuur op hen, dat ja, die zouden mogen leren wat mij betreft dat er vaak paradoxen spelen waar ze effectiever mee zouden kunnen omgaan. En een van die paradoxen is bijvoorbeeld korte en lange termijn. Ik zie de ene leidinggevende zit vooral heerlijk op de korte termijn. Er moet nu iets voor elkaar gekregen worden, terwijl een ander die kan heerlijk terugleunen en die zegt, ja, we hebben een 5-jaren plan en het komt allemaal wel. Ook daar zie je vaak weer, een beetje afhankelijk van de situatie waar men in zit, maar het een werkt vaak niet en het ander werkt vaak ook niet. En het is niet dat je per definitie in het midden moet uitkomen, maar kan je je gedrag zo afstemmen dat je de ene keer meer korte termijn gericht bent en de andere keer wat meer kijkt naar straks.
Ja.
En dan kom je op die 4 eigenschappen die ik in het boek zie, die leidinggevende hebben en een beetje kunnen ontwikkelen.
En dat zijn?
Ja, dus dat is wat mij betreft, wat ik dan in de assessments vooral terugzie, zelfinzicht. Dus jezelf kennen. Dat heeft te maken met ruimdenkendheid. Dus je had het over perspectivistische lenigheid. Ja. Je had het over Lambert Kamphuis. Dat raakt daar wel aan. Dus breder kunnen kijken. Dat heeft te maken met emotionele stabiliteit, hè? Dus rust, ontspannenheid. En het heeft te maken met empathie, dus ook een goede balans kunnen vinden tussen jouw belang en je verdiepen in wat die ander nodig heeft. Dus dat zijn 4 soort van ingrediënten. Als je dat min of meer in huis hebt, dan kan je veel situaties soepel aan.
Ja, ja. Maar dat hoor ik je niet zeggen. Een manager moet een stevig ego hebben. Die moet heel erg overtuigd zijn van zijn eigen kunnen. Nee. Maar dat kom je toch vaak wel tegen ook.
Nee, bij voorkeur niet wat mij betreft. Dus heb maar wat gezonde twijfel.
Ja. Ja. En is het een kwestie van begeleiden? Zijn goede managers gewoon goede begeleiders? Of zijn het echt leiders?
En wat bedoel je met echt leiders?
Ja, leiders die staan voorop en die zeggen, ik kan me zo'n training herinneren waar een aantal managers bij ons bij de radio, die moesten met een walkie-talkie een kudde schapen gaan leiden in een wei.
En hoe ging dat?
Ja, dat was natuurlijk complete hilariteit. Maar dan dacht ik ook, dus wij zijn schapen hier die geleid moeten worden, weet je wel?
Ja.
Ja, dat, toen dat verhaal ook rondging, dacht iedereen ook, wat een onzin. Ik hoop niet dat het veel gekost heeft, maar ja, de beste managers die ik heb meegemaakt, dat waren begeleiders. Die vroegen ook, wat heb je nodig om je werk beter te doen? Ja. Nou, zo'n apparaat, een andere microfoon, een nieuwe stoel, weet ik het.
Ja, precies. Dus die voorwaarden, randvoorwaarden scheppen.
Ja.
En tegelijkertijd wel ook de kaders in de gaten houden die nodig zijn.
Zit ik niet de hele dag te WhatsAppen, ja.
Ja, dat hoort er ook bij. Ja. Dus kan die leidinggevende ook stijl flexibel zijn. Dus naar gelang jouw behoefte. Hè, in dat geval had jij misschien behoefte aan een schouderklop. Dat zien en snappen. Want ook een beetje de psychologie van de mens snappen. Snappen dat op korte termijn die schouderklop goed kan werken. Want dat geeft jou een goed gevoel en jij wordt effectief. En op de langere termijn dat misschien wel niet werkt. Dus dat hij ook het experiment met jou aangaat.
Om eens even geen schouderklop, ja? Want kun je te veel schouderklopjes geven als manager?
Ik denk dat leidinggevenden onderschatten wat het effect is van hun gedrag op de ander.
Mm.
Dus op het moment dat jij in dit geval te veel schouderkloppen blijft geven, dat zijn complimenten. Denk aan ouder-kindrelatie. Als je, denk ik, te veel complimenten uitdeelt, ook los van of iemand het, ja, nu ga ik op glad ijs, maar verdiend heeft. En dan moeten we het hebben over wat is verdienen misschien. Ja. Maar als je te pas en te onpas die complimenten loopt uit te delen, dan wordt iemand daar afhankelijk van. En als het dan weggaat, dan kan het idee zijn, ja, waar ben ik nog of wie ben ik nog zonder dat compliment?
Ja, het wordt ook als strafmiddel ingezet, hè? Ook door managers, maar ook in gezinssituaties. Nou, dan toon ik even geen genegenheid meer naar jou. Of geen, ik geef je even geen complimenten. Dan leer ik het jou wel.
Ja, dat wordt dan een soort. Ik vind het killing. Ja. Ik vind het echt. En het
psychologische oorlogsvoering bijna.
Ja, ja, en vaak onbewuste psychologische oorlogsvoering. Hè? Ja. Dus het leuke, dat kind in die supermarkt dat op de grond ligt en loopt te schreeuwen. Ik zeg niet dat per definitie dat kind laten liggen en vervolgens rustig laten worden en dan weer oppakken en mee, dat per definitie werkt. Maar wat ik daar vaak zie gebeuren, want ik zie in de supermarkt wel eens dat, dan krijgt het kind ofwel bij wijze van spreken een schop.
Ja.
Of het wordt aan de oren getrokken, of het wordt helemaal genegeerd en het wordt dan een half uur later uit die winkel weer opgehaald.
Ja.
Maar dan dat de ouder niet helemaal snapt wat het effect ook kan zijn van zijn didactische houding daar ander toe. En dat geldt ook voor leidinggevende, vaak vanuit goede bedoelingen. Werk je met een wortel of werk je met een stok? Maar het is echt wel bestraffen en het is echt wel belonen. En dan denk ik, zie je mensen vooral eigenlijk als black box. Hè? Dus je geeft een patch en dan denk je dat die ander harder gaat rennen. Hè? Ja. Terwijl, misschien ken je de Hawthorne-experimenten van lang geleden.
Ja.
Vind ik wel een mooi initiatief binnen de psychologie. Hè? Dus er was een hal waarin mensen aan het werk waren. Lang van kort, wat men zag was dat als mensen gezien worden, erkend en gewaardeerd worden, en dat was volgens mij al zo door het licht iets anders af te stemmen, daarmee laat je eigenlijk zien dat die ander een plek heeft en dat niet helemaal productiefactor is.
Ja, 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 ja.
En dat geldt volgens mij ook voor kinderen. Hè. Ik kan zeggen van, hey Sophie, je hebt een slechte dag gehad, vertel je me nu. Ja, morgen moet je gewoon eventjes daar met een andere bui binnenstappen. Of je kan de vraag stellen, maar dat vraagt ook iets van jou. Wat maakt dat je niet zo'n leuke dag gehad hebt?
Ja, ja. Echte interesse tonen. En dan is er ook nog zoiets als passieve agressiviteit, wat soms ook door managers ingezet wordt. Hè. Hij groet mij gewoon niet, want hij heeft iets bij mij in mijn radioprogramma gehoord wat hem niet zinde. En dan gaat hij het op die manier maar aan mij kenbaar maken. Kan je knap onzeker van worden.
Dat kan. Ja. Dat zie ik ook gebeuren. Ook dat wordt soms bewust, maar ook soms wel onbewust ingezet. Het is een soort van primitieve reactie van die leidinggevende, van die manager. En daar kan je ook zeggen, ja, er zit eigenlijk een heel klein kind in die manager. En hij wordt niet gehoord. En zijn reflex is dan, daar gaat hij uitdelen op een of andere manier. Ja. En vaak is dat ook een oud patroon.
Ja. Wat je ook wel eens meemaakt met managers, er valt me van alles in. Ja, ja. Die zeggen, ja, de deur staat hier altijd open. Nou, dan kom je een keer onverwacht binnenlopen en dan krijg je me toch eens neer. Ik ben bezig hier. En dat je denkt, ja, waar ben jij nou met je deur staat altijd open?
Ja, dus niet.
Nee.
Nee, precies. Dus niet.
Dus jij wordt onbetrouwbaar voor mij. Jij zegt A en je doet B.
Ja. Ja, en ik vind hem ook wel, weet je, we vragen ook wel veel van de leidinggevende. Dat is een andere kant, hè. Want je kan ook zeggen, prettig dat die deur open staat.
Maar ik moet hem niet altijd voor ieder wisselwasje storen.
Ja, dat. Ja, precies.
Ja. Ja, als dat de eerste keer is. Ik heb ook nog wel eens een keer van een manager. Ik had een heel leuk idee. Ik heb dat gemaild. Krijg ik terug. Ik heb 3 letters voor je. N-E-E. En dat was toch vlak voor mijn radioprogramma ook. Ja, ik ging niet heel lekker dat radioprogramma in.
Nee, maar dat snap ik ook wel. Ja, ja. Dan heeft die ander dus niet door wat dat met jou doet.
En ik weet het nu nog. Hè. Het is misschien al 12, 15 jaar geleden. En ik weet het tot op de dag van vandaag.
Ja, nou, maar dat vind ik ook interessant. Er is veel onderzoek naar gedaan. Je hebt primacy, recency effect. Hè? Dus als wij nu een gesprek hebben en we sluiten dit voor mijn gevoel niet goed af, is de kans behoorlijk groot dat ik over x tijd, behoorlijke tijd, nog precies dit gesprek
herinner.
Met de associatie negatief.
Ja.
Dus wat we vaak aan het begin of aan het einde van een actie, een gesprek meemaken, dat blijft hangen. Dus vaak is het ook wel heel erg leuk om een gesprek constructief, positief af te sluiten.
Nou, laten we dat zeker doen dan. Is er nog iets wat je mij wil vragen, Denny?
Ik ben ook wel nieuwsgierig naar jouw persoonlijke ontwikkeling. In de zin van, als je één eigenschap of één kwaliteit van jou kan benoemen die zich echt ontwikkeld heeft over tijd. Ja, wat is dat dan? En hoe heb je dat dan zo'n beetje ontwikkeld? Wat heb je daar zelf aan kunnen doen?
Ja, geduld denk ik dan toch meteen aan. Ik wilde eerst altijd resultaat zien, meteen. Hè? Dat is bij de radio natuurlijk ook, je zendt iets uit en het is meteen 100 appjes die binnenkomen.
Ja.
En ik weet dat dit gesprek komt als over een paar weken online. En dan kan ik daar gewoon nu al van het doen zelf kan ik al genieten. In plaats van dus ik denk dat dat breder antwoord is. Ja. De beloning zit hem in het doen zelf. En vroeger zat hem de beloning in wat krijg ik ervoor? Wat krijg ik er aan aandacht voor? Wat krijg ik er? Ja, wat is de beloning eigenlijk?
Ja. De directe beloning.
Ja, nou ja, en dus ja, misschien ook zelfs de lekkere stofjes die het me gaf. Dat ik zag dat zo'n gesprek meteen 1000 keer bekeken werd. Of ik was op zoek naar wat haal ik eruit?
Ja.
En nu probeer ik gewoon van het maken zelf en het doen zelf te genieten.
Mooi.
Ja.
Hoe kreeg je dat voor elkaar? Sommigen zeggen vlieguren, ja. Anderen. Ja.
Ik denk wel mede ook door boeken van Eckhart Tolle. Daar ben jij natuurlijk ook fan van. De kracht, ja, van het nu. Ja. Ik heb die man ook mogen spreken in 2010. Ja, die ook echt, ja, zegt van ga op in wat je doet. Zoek niet de beloning in de toekomst.
Ja, een mooie uitspraak. Ja, ja, ja. Ja. Dus, en dat vraagt best wat. Want die stofjes zijn alles overheersend vaak.
Ja, maar ik heb dus ook wel gelukkig kunnen leren dat die stofjes ook een soort van bijna op kunnen raken. Dan was ik de ene dag was ik op tv bij RTL Boulevard. Mm-hmm. Nou, allemaal, ja, hoe noem je het? Dopamine, ja, serotonine. Ja, ja, ja. De dag daarna kwam de dip. Want dan ben je niet op tv. Toen dacht ik ook, maar dat is raar. Maar en ook niet lekker eigenlijk. Het is net alsof ik gisteren een shot heroïne heb gehad. En vandaag zit ik weer op die shot te wachten.
Ja,
heb ik daar met een artiestenpsycholoog over gesproken. Daisy Gubbels. Die zei ook, ja, roem is bijna net zo verslavend als heroïne. Roem kan echt. En ja, dat, dus ik ben een beetje van die roemverslaving ook moeten afkicken.
Ja, 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 ja.
Daarom zit ik nu ook achter de camera, ben ik niet te zien. En het draait om jou, niet om mij. Ja,
mooi.
Dus ja, ik hoop ook dat dat jou niet achtervolgt. Dat je nu denkt, van, ja, ik moet en zal auteur blijven en ieder jaar een nieuw boek uitbrengen.
Dat is een hele fijne tip. Ik ga, ja, even het water drinken trouwens. Ik ben onder de indruk van je.
Oh, heeft het geraakt?
Nou, ik vind het een mooi inzicht wel.
Ja.
In de zin van, ik ben echt mijn stem nu even kwijt. Dit gaat niet
handig. Ja, nee, we zijn er toch. We zijn sowieso bijna. We zitten al op een uur en 25 minuten.
Oh, wel.
Ik ben wel benieuwd waarom dit jou dan zo. Ja, is dat misschien een kern die ook bij jou speelt? Of?
Ik herken hem wel. Ja. Weet je, het zijn die. het zijn die stofjes die vaak maken dat je iets doet. En nou, daarom denk ik, waarom deed ik dat nou eigenlijk?
Ja.
Dus opgaan in een moment. Dat heeft voor mij iets positiefs en iets negatiefs. Iets positiefs in de zin van, als je het hebt over flow bijvoorbeeld.
Ja, het is lekker.
Heerlijk. Dan zal alles zijn op groen en het kost geen moeite en je beweegt heel, heel vrij. Aan de andere kant, als het gebaseerd is op een beloning krijgen, ja, wat ik, ja, niet altijd even goed door heb. Hè, die coachie die zegt, oh, goed gedaan Danny, of dat boek komt op nummer 1. Ja. En dan herken ik wel ook dat dal in de zin van, ja, dan kan je even onderuit gaan daarna. En dan denk je, waar moet ik het nu halen?
Ja.
Nou ja, en de eerste reactie bij mij is vaker, ja, dan ga ik weer datzelfde zoeken.
Ja.
Je had het over heroïne. Maar dan blijf je in dat patroon zitten. Dus hoe doorbreek je dat?
Ja.
Ja, dat is wel een soort van, ja, reis. Of dat is iets wat een heel leven zowat met je meegaat.
Ja.
En voor een deel is het volgens mij onze biologie, in de zin van dat stofje dat is er, daar willen we meer van. Maar het zit er misschien ook wel in patronen van graag erkend en gewaardeerd willen worden in het moment. En dan heeft het te maken met je biologie in je hoofd, maar ook wel met die oude patronen. Kijk, als ik kijk naar onze gezinssituatie vroeger thuis. Ik denk dat als je het hebt over een familiesysteem, een structuur. Mijn ouders, die hebben wat mij betreft, wat ik heb teruggehoord, een behoorlijk pittige achtergrond, waar weinig echte aandacht was. Je zou kunnen zeggen, dat was wat minder geld en er waren veel kinderen en de aandacht moest verdeeld worden.
Ja, want je bedoelt het gezin waar je ouders
zijn? Ja, heel komen, goed. Ja. Dus ja. Mijn vader en moeder, ja. Als ik die verhalen zo terug hoor, dan kan ik denk ik wel een verband leggen tussen mijn opvoeding en de manier waarop zij gevormd zijn. Ja. En dan in dat moment, dan denk je, ik ga mijn erkenning en waardering halen en ik wil graag gezien worden door ze. Maar ze kunnen dat niet geven, ook door wat ze zelf hebben meegemaakt. En later zie je dat terug en dan kun je ook wat meer vrede hebben met wat dat toen speelde, misschien wel. En dan, wat mij betreft, kan ik ook dan daar iets anders naar kijken.
Ja.
Met wat meer mildheid en wat minder met veroordeling. Want ik kan wel heel makkelijk naar anderen roepen, oh, je mag wat minder oordelen en milder voor jezelf zijn.
Ja, maar wat zegt het over jezelf, hè? Ja. Tot slot, ik heb ooit eens met mensen gesproken, onder andere Jan van Delden, hij leeft helaas niet meer. Hij zegt tegen mij, alles draait in de wereld om aandacht. Zelfs dat bloemetje wat in bloei staat, roept om aandacht, wil dat het bijtje het komt bestuiven. Mm-hmm. En kun jij ook naar alles wat je gelezen en gedaan hebt, onderbouw jij die conclusie dat het eigenlijk op de eerste plaats primair om aandacht gaat? Niet zozeer vanuit jou, maar voor iedereen.
Ja.
Dat alles roept om aandacht.
Ja. Ja, wat mij betreft aandacht, bron van verbinding. Op het moment dat je je zintuigen openzet en je hebt soort van oprecht contact met die ander, dan is dat alles wat er is, zou je kunnen zeggen op dat moment. Een beetje wat we hier nu ook doen.
Ja.
Mijn kinderen rennen beneden rond en misschien mijn vriendin is buiten. Maar ja, ergens zit in mijn achterhoofd, maar dit is wat er is.
Ja.
Dus is dat ook wat Tolle zei. Hè? Als je je kan richten op het hier en nu, is dat ook wel soms een ultieme geluksbron. Dus ja, aandacht, bron, verbinding. Dat kan ik goed onderschrijven. Ja. Ja.
Als mensen met jou in contact willen komen, Danny, wat is de makkelijkste manier?
Via mijn website wat mij betreft, dus kijk daar eens rond, dannymullers.nl. En via LinkedIn post ik een aantal keer per week de dingen die ik meemaak in mijn werk.
Want je bedrijf zit in Sittard, hè?
Ja, we zitten in Sittard. Ja.
Dat is ACT?
Ja, dus dat is Assessment, Coaching en Training, ACT Consulting.
Ja. 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 En daar is nog ruimte voor eventuele nieuwe opdrachten, neem ik aan.
Ja, heel graag. Ja.
Je boek is verkrijgbaar het makkelijkst via...
Via mijn website ook, dannymullers.nl. Kijk daar rond en dan kom je het tegen. Je kan ook richting managementboek.nl gaan trouwens.
Vorige twee boeken zijn ook nog verkrijgbaar, hè?
Ja, ja precies.
Oké, nou dankjewel voor dit mooie gesprek.
Dank.
Dan gaan we maar eens even rustig bijkomen. Want ook dit roept... Ik zeg altijd van, ik ga nu anders weg. Heb jij ook het idee dat jij nu iets anders achterblijft door de vragen of door het gesprek? Of zeg je van, nou, dit kunstje ken ik nu wel. Heeft het je veranderd, dit gesprek? Misschien een grote vraag.
Ik merk dat vooral de laatste 10, 15 minuten, die kwamen even binnen.
Oké.
En je hebt me geholpen om wat patronen scherper te zien van langer geleden.
Oké.
Dat merk ik nu. Dus dat is wel indrukwekkend.
Ja, nou gelukkig hebben we nog de rest van de dag om daar van bij te komen. Ik moet ook altijd van dit soort gesprekken bijkomen. Er wordt bij mij natuurlijk ook van alles aangeraakt.
Misschien nog even kort, maar hoe kom je dan bij? Wat doe jij zo meteen?
Proberen toch even tijd alleen in te ruimen. Is dat voor jou denk ik minder makkelijk dan voor mij? Want ik zit dadelijk een stuk in de auto. Ik ben dan ook alleen. Ik zet dan ook niks op van een podcast. Ga ik met niemand bellen. Ja. Maar het gewoon even letterlijk laten bezinken. En kijken wat het... Het vindt toch zijn weg dan, denk ik, ergens.
Mooi.
Ja. Nou, veel succes daarmee. En behoud je in de gaten. En er zijn dus nog veel andere podcasts. Als je Danny Mullenders intypt op Spotify, dan kom je die gesprekken tegen. Is er één gesprek waarvan je zegt, dat moet je echt hierna gaan luisteren, wat je recent gevoerd hebt?
Ik heb een leuk gesprek met Andreas Bouwman gehad afgelopen week in zijn Raak podcast.
Oké, okay. En die staat al online?
Ja.
Oké, okay.
Ja.
Gaan we die checken.
Dank.
Dankjewel.